Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie.
En jij hebt de verstand van, zullen we beginnen met de reiki? Of zeg je van, nou, doe het later? Want dan...
Oh, ik ben wel lekker relaxed als we even reiki doen. Dat is voor mij wel fijn, ja.
Oké. Okay. Nou, dan zeg ik eventjes, wij hebben hier Tonya Wong Sheng.
Hallo, fijn dat ik hier ben.
Fijn dat jij er bent, inderdaad. Holistisch relatietherapeut of gewoon therapeut van de Healing Space, founding father of mother daarvan. En schrijver van het legendarische boek Hoe word ik de beste minnaar van de wereld? Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind de subkop veel beter. Omdat de wereld jouw liefde nodig heeft. Dat is toch fucking mooi. En jij bent dus ook Reiki Master. En ik ben dan gewoon nieuwsgierig. Ik heb het ooit wel eens een keer gedaan. Of het is mij overkomen, hoe zeg je dat? Iemand heeft het bij mij gedaan. Ja. Maar dat is lang geleden en ik vond het wel heel krachtig. Maar ik vroeg jij net van, zou je dat gewoon zo kunnen doen? Jij zegt ja.
Ja.
Dus als ik nu naast jou kom zitten...
Kan ik je even reiki geven, zeker. Ja,
okay. Mag je eigenlijk reiki geven in deze tijd?
Dat is wel een trucje. Ja, wij kennen elkaar heel goed.
En we zijn uitvoerig getest.
Ja, we zijn, ja, precies.
Is dat ook nog eens een keer? Oké. Okay. Dus ik ga een beetje... Of moet ik echt mijn mond houden? Want ik wil eigenlijk omschrijven wat er gebeurt, omdat de meeste mensen luisteren.
Nou ja, omschrijf me wat er gebeurt.
Oké. Okay. Dus Tonya die heeft nu haar handen op mijn hoofd. Ik weet eigenlijk niet of ze nou echt aanraakt... of dat ik gewoon de warmte voel zonder de... Raak je hem aan of niet?
Niet heel erg.
Nee, precies.
Die haarlijn hebben.
Ah, ja, precies. Want reiki is eventjes gewoon de definitie is...
Het is een Japanse heelkunst... waarbij onder andere handoplegging wordt gebruikt.
Precies. Japanse heelkunst, mooi.
Ze ontstaan rond de vorige eeuwwisseling. Maar de energie waarmee gewerkt wordt... die is al zo oud als de wereld...
Oh, we gaan het uitgebreid hebben over energie. Want ja, nee, maar ik vind dat echt... Jij weet er veel over te vertellen. En wat ik hier interessant aan vind... is dat reiki is toch gewoon heel... niks is gewoon... maar met de verschillende chakras... met de verschillende kringetjes. Zo.
Nou, het beperkt zich niet tot chakras.
Oh.
Dus op dit moment inderdaad... hier behandel ik je kruinchakra... hier je voorhoofdchakra. En zo kan ik al je chakras behandelen... maar ik kan ook werken meer op de organen... Eigenlijk de reiki gaat waar het moet gaan.
Dus, ik haal toch even de microfoon.
Ja, beter hè. Ja. Dus de energie zoekt eigenlijk zijn eigen weg in jouw lichaam. En ik kan wel kiezen om op bepaalde energiepunten te werken... om de toegang tot je lichaam makkelijker te maken. Maar als het eenmaal in je lichaam is, dan zoekt het zelf zijn weg. Dus of het meer op orgaanniveau werkt... of meer op de meridiaan, op de chi in je lichaam. Mm-hmm. In Chinees zeggen chi, in Japan zeggen ze ki... In India zeggen ze kundalini of prana, maar het zijn eigenlijk allemaal aanduidingen voor dezelfde levenskracht eigenlijk.
En ja, nee, ik moet nu niet te veel vragen stellen natuurlijk, of wel?
Nou, ik weet niet, wat voel jij? Ik kan jou ook een vraag stellen.
Nee, ja, oké, maar dan gaan we straks over die energie door.
Ja.
Nou ja, maar ik ben heel benieuwd wat jij voelt.
Ja, nou ja, de essentie is altijd dat jij, degene die ontvangt, die voelt. Degene die geeft eigenlijk alleen maar door. Dus het gaat niet zozeer om mijn sensaties. Maar het gaat er heel erg om dat de energie in jouw lichaam eigenlijk gaat stromen. En ofwel aanvult waar energie nodig is, ofwel een blokkade opheft waar ja, te veel aan energie is. Of waar de stroom wat gestagneerd is. En dat ben ik nu aan het doen. En wat ik voel is, nou hier is wel veel energie nodig bij jou. Op deze plek.
Maar is nodig of is veel energie?
Nee, is veel energie nodig. Dus van de plekken die ik nu heb aangeraakt, als ik nou bij je teams ben, dan voel ik dat mijn handen daar het meest vast blijven zitten, om het zo maar te zeggen.
En is iets, of is het heel holistisch, heeft het te maken met, zeg maar echt bij wijze van spreken, fysieke pijndingen die ik niet heb hoor. Maar kan je het daar ook voor gebruiken? Of is het emotioneel? Of
ja,
is het...
nou, zoals ik al eerder zei, het gaat dus waar het moet gaan. Hè? Dus je kan een klacht, kan je eigenlijk onderzoeken op welk niveau de verstoring zich afspeelt. Hè? Dus een klacht manifesteert zich zelden op de plek waar ook de oorzaak ligt. Mm. Dus je kan hoofdpijn hebben, maar misschien komt dat omdat je darmen vervuild zijn of dat je lever vergiftigd is. Of ja, het kan ook zijn omdat je kopzorg hebt, dat kan. Maar je kijkt eigenlijk, als je holistisch kijkt, kijk je, oké, zit het in de structuur? Dus is er iets met een van de organen of de weefsels? Zit het in de biochemie? Zijn er stoffen tekort of te veel? Kunnen de biochemische processen goed verlopen in het lichaam? Mineralen, vitamine, denk daaraan. Of is het een psychische... heeft het een psychische oorsprong? Is er een emotie die dwars zit? Of is het energetisch? Denk aan straling, apparatuur. Nou ja, allerlei straling. Ook natuurlijke straling van de aarde kan soms voor sommige mensen op sommige plekken verstoringen opleveren.
Dus dat is wel echt alles inderdaad, ja.
Ja, dat is holistisch.
Ja, precies. Is er, want ik doe dit eigenlijk specifiek voor een bepaalde plek. Of moet je daar zelf achter komen?
Nee, jij mag het gewoon zeggen hoor. Okay.
Nee, ik heb dus, en daarom zat ik een beetje in die chakra. Ja. Oh, ja. Ik doe bijna de microfoon in je thee. Ja, en dat is gewoon een beetje de vaste luisteraar van Koekeroe, die weet het wel. Is eigenlijk zeg maar mijn onderbuik, of een beetje zo boven mijn navel. Ik geloof dat het chakra 2 is. Dat weet ik niet zeker.
Ja, dat noemen ze dan sekschakra. Hè? Maar dat is al een interessante brug natuurlijk, ook naar mijn boek. Want ja, je kan het sekschakra noemen, maar dat is maar net welke intentie je daaraan verbindt. Hè? Want eigenlijk is dit gewoon de oorsprong van je creatieve energie. Als je nagaat dat wij allemaal eigenlijk verwekt zijn uit een seksuele bron. Als er geen seks is, dan is er ook geen nieuw leven. Nee. Dus onze oorsprongsenergie, zou je kunnen zeggen, is seksueel. Tenminste, daar komt bij ons heel erg de nadruk te liggen. Maar ja, ik vind het eigenlijk heel mooi om het weer terug te brengen naar wat het is. Namelijk
levensenergie.
Levensenergie, ja, creatieve energie. Ja, ja, ja. En dan is het ook weer onschuldig, hè? Want we verbinden er zoveel toestanden aan allemaal. Ik denk dat als er één energie is waarover mensen in de war zijn, dan is dat eigenlijk onze fundamentele.
Absoluut. Maar ook een drive, hè? Dus ja. Precies dit. En kijk, ik kan het dus niet zo goed bedienen. Of kan ik het eigenlijk gewoon niet bedienen?
Wat bedoel je daarmee dat je niet kan bedienen?
Nou, mijn spieren en zo daar.
Oh, oké. In je onderste chakra.
Ja, of ja, gewoon. Waar jij nu je handen.
Ja. Oké, je buikspieren.
Ja.
Oké. En wanneer merk je dat?
Nou, als ik het probeer om dat wel te bedienen.
Om aan te spannen en te ontspannen.
Ja, en dan blijkt dus, daar ben ik inmiddels al achter, dat ik het dus misschien eigenlijk niet kan ontspannen. Dat ik het eigenlijk altijd gespannen heb. Dat zou dat ook kunnen zijn, dat weet ik niet zo goed.
Nou, dan het kan gewoon zijn dat de energie hier vooral stagneert. Dus in je middenrif.
Ja?
En dus eigenlijk door een gespannen middenrif, dat daardoor de energie niet goed doorloopt en hier dus te weinig voeding is om jouw bewustzijn daar ook te krijgen. Alles gaat uiteindelijk over bewustzijn. Dus daar waar jij je aandacht kan brengen, daar gaat de energie stromen. Dus Reiki werkt ook met intentie. Maar hier is nog heel veel aandacht nodig ook. En dit is het gebied van zelfliefde. Ja. Maar het is ook het gebied van je immuunsysteem. Ah. En daar ben je nu meer mee bezig eigenlijk dan hier.
Ja. Maar dus, dat heeft gewoon effect.
Juist, okay, ja. Het heeft met elkaar te maken.
Wauw. Moeten we even doorgaan? Of,
ik denk dat je wel.
Ik vond het lekker. Ja, ik vond het. Ja, kijk, het is altijd een beetje gek om zoiets te doen terwijl je ook aan het praten bent.
Ja, dat is
maar.
Nou, heb je weer een beetje een beeld, toch?
Ja, dat had ik ook wel een beetje.
Ja.
En laten we dan gelijk even, want jij noemt een paar keer energie.
Ja.
En er zijn dus drie soorten energie.
Help me even.
Ja, dat ik leek. Je hebt zeg maar hemel- en aarde-energie.
Oh, ja.
Toch?
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon één oorsprongsenergie.
Ja, ja, ja. Dus, okay. Nee, maar, okay,
maar inderdaad, er zijn verschillende manieren waarop je de energie in je lichaam kan krijgen. Hè? Dus er zijn, laten we zeggen, je hebt je oorsprongsenergie. En dat wordt in de Chinese geneeskunde ook wel je jing genoemd. Dus de energie die je hebt eigenlijk op het moment dat de zaadcel en de eicel bij elkaar komen. Daar ontstaat eigenlijk de blauwdruk van jouw energie voor de rest van je leven.
Dus dat is ook van een beetje mannelijke, een beetje vrouwelijke energie?
Ja, wij streven altijd naar een balans vanuit onze oorsprong. En de Chinezen hebben dat dan de Tao genoemd, yin-yang denken. Ja. Een balans tussen yin en yang. En in de oorsprong is dat dus allemaal heel. Hè? Dan is er een perfecte balans, kan je zo zeggen. Dus jouw blauwdruk, jouw hoeveelheid energie. Stel het je voor als één koffer energie. Maar de ene persoon heeft een hele grote koffer en de andere een kleintje. Maar als die koffer leeg is, dan is het ook einde leven.
Ja, ja, ja.
Dus de oudste geneeswijzen zijn erop gericht om die energie zo min mogelijk aan te tasten. Om zo min mogelijk die koffer open te doen. Nou, en wanneer doe je nou die koffer open? Als je dus bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl hebt.
Dan vliegt het weg.
Precies. En dan komen aan die andere vormen. Dus waar ga je dan op leven als je die koffer niet open wil doen, maar je wilt toch goed leven? Nou, dan moet je zorgen dat je inderdaad in staat bent om de energie uit de aarde te kunnen opnemen. De voeding van de aarde is dus heel belangrijk. Wat eet je? En dat je ook letterlijk in de natuur bent. Yeah. Je voet op de aarde.
Dat gewoon eigenlijk opsnuift om je koffertje
absorberen.
Okay. Ja, ja.
En de energie van de hemel, dus het zonlicht. En ook je gedachtenwereld. Hè? Waar voed je die mee? Dus wat voor voeding geef je mind? En eigenlijk de mix van die twee, dat zorgt voor de balans in je systeem.
Ja.
Dus als jij weet waar je het voor doet en je weet ook hoe je daar moet komen, nou, dan blijf je yin en yang in balans. En dan hoef je die koffer dus niet open te gooien.
Nee. Maar die koffer, want even dacht ik bijna dat je zegt van, dat heb ik wel eens ergens gelezen. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is toch, het ligt er ook aan hoe je leeft. Maar dat is een beetje wat je zegt. Ja. Dat wij als mens eigenlijk een bepaald aantal in- en uitademingen hebben.
Ja, dat zeggen ze weer in de Indiase filosofie, hè, met ze daarover. Dat,
maar dat kan je dus wel degelijk een beetje beïnvloeden als je meer in de natuur bent, als je meer
maar
gezondheid.
Je kan het ook oefenen door ademhalingstechnieken. Ja. Als jouw
dan doe je gewoon minder.
Exact.
Ja, nee, maar dan doe je er echt minder. Dan blijft het.
Precies. Ja. En die energie uit de hemel, hè, die prana, dat kan je dus ook trainen door reiki te doen. Want dan ben ik eigenlijk bezig om die energie te channelen, zo zou je het kunnen zeggen. En die gaat dan door mijn handen. Of reiki, dat klinkt misschien bizar, maar het kan ook op afstand. Ja. En dan gaat het eigenlijk via de mind.
En even voor de duidelijkheid, voordat mensen denken, ja, nou, er zit weer iemand, of weer iemand, er zit iemand die allemaal beweert bijzondere gaven te hebben. Jij zegt, reiki kan iedereen.
Iedereen kan het leren.
Iedereen
kan het leren. Ja, sterker nog, ik geef ook kinderklassen reiki. Dus ik vind altijd, als dingen op dieren werken, op planten en op kinderen en baby's, dan is voor mij duidelijk dat iets werkt.
En de basis is gewoon energie vanuit je handen?
Nou ja, dat is de basis. Zo kan je het zeggen. Bij Reiki 1, het zijn verschillende graden, maar dan leer je inderdaad om je handen te gebruiken om die energie te channelen. Maar er hoort ook een leefwijze bij. En naarmate je verder gaat met Reiki, dan wordt dat ook een steeds belangrijker onderdeel van het laten stromen van die energie. Ja, dus meditatie verhoogt de kwaliteit van je aanraking. En tegelijkertijd, als je veel aanraakt op een hele bewuste manier, dan verandert dat ook weer je gedachten. Dan ga je heel anders om met processen, bewuster om met mensen, met jezelf natuurlijk, met alles wat je
doet. Want kan je het ook bij jezelf doen?
Zeker.
Ja, precies. Ja, daar heb ik wel. Het boek ook weer echt zo'n self-healingsboek. Ik doe ook expres zo, en dan moet je zo je keel open doen en hier en dan. Ik heb het wel even gedaan.
Ja, nee, maar reiki is heel simpel. Eigenlijk zijn vaste handposities die je gebruikt. En ja, mijn ochtendritueel komt nog een keer aan bod. Hè?
Zeker, daar, ja. Leuk dat je luistert.
Dat is, dat is mijn ochtendritueel ook, ja.
Ja, gewoon ja. Jezelf aanraken.
Ja, zelfs kennen. Ja, want het doet natuurlijk van alles. Dus als ik reiki... Moet ik daar beginnen?
Nee, laten we maar gelijk doen. Ja. Nee, wat ik heel leuk vind, dat komt op een andere manier ter sprake in jouw boek. Ik ben blij dat jij gewoon even het woord ritueel ook zo benoemt. Ja. Omdat het dan heel erg gaat over een... Hoe noem je dat nou? Een ceremonie met een goede intentie? Of met een intentie?
Ja, en inderdaad. Een ritueel is eigenlijk het heel bewust uitvoeren van een intentie.
Ja.
Het vormgeven van een intentie.
En daarom, ik wist het altijd wel dat ik het gewoon lekkerder of spannender of magischer vond klinken. Maar daardoor dacht ik, ja, en daarom dus. Omdat als ik opsta, dan is dat dus de intentie voor de dag en voor mijn leven.
Ja, exact. Ja.
Dus we gaan eventjes gelijk jouw ochtendritueel doen. Ja. Gaat er een wekker?
Ja, er gaat een wekker. Meestal ben ik iets voor die wekker wakker.
Lekker.
Ja.
Oké, en dan?
Nou, dan... als ik moet plassen, ga ik dat eerst doen en mijn lenzen uit. Maar daarna is als eerste...
Want je slaapt met lenzen?
Ja, ik heb nachtlenzen.
Oké.
Want ik heb een heel actief leven en ik sport veel. En dan zijn lenzen overdag niet handig. Dan vallen ze uit mijn ogen. Dus in de nacht heb ik lens in.
Maar ja, ik ken dit concept niet. Sorry dat ik hierop... Maar hoezo heb je 's nachts dan lenzen nodig?
Omdat dat de oogbol vervormt. Oh. Zodat ik dan door de dag heen geen lens nodig heb.
Oh, wauw. Oké.
Dus, en dan begin ik met reiki. Dat doe ik gewoon echt elke ochtend. Ik zou echt mijn dag niet door kunnen gaan zonder.
Maar eigenlijk, als ik het jou zo hoor zeggen... dan is het eigenlijk een bodyscan met aanraking.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Mm. En dat voor mensen die bijvoorbeeld getraind zijn in mediteren... en die dan bij ons in de cursus komen... die zeggen ook dat ze die extra dimensie zo fijn vinden. Want ze hebben dan heel erg geleerd om met hun mind van alles te doen.
Het lijkt me gewoon wel een soort makkelijk. Niks,
ja,
zeg maar,
door de handoplegging word je ook heel erg bewust van je lichaam.
Ja.
En dan heb je dus de best of both worlds.
Ja.
Hè? Want dat
ik ken dat wel een beetje van de zonnegroetjes... maar dan raak je niet aan. Maar dan voel je wel even alles in ieder geval zo.
Precies. Maar het idee van jezelf aanraken... is ook jezelf liefde geven.
Ja.
En dat...
Ik word er ook een beetje kriegelig van... maar dat is mijn bug. Dat is mijn werkding.
Dat is jouw zelfliefde. Zelfliefde, precies. Dat is jouw, daar zit je bug ook.
Ja.
Dus... Ja, dat liefde voor jezelf, het is natuurlijk een super cliché, maar daar begint wel alles. Ja,
want, we gaan even door met je ochtend.
Maar goed, mijn ochtendritueel, dan heb ik reiki gedaan. Nou, dan, als ik dat helemaal af heb, dan pak ik Marcelino heel stevig vast.
Dat is jouw man, ja?
Ja, dat is mijn man en dat is voor mij een heel belangrijk deel van het ochtendritueel. Want in de liefde die ik dan voel, ga ik eigenlijk mijn dag door van oké, wat in deze dag heeft... nog extra liefde nodig of waar zie ik tegenop of wat geeft me stress of wat dan ook. En daar stuur ik dan eigenlijk in gedachten al de liefde naartoe die ik op dat moment heb. Dus dat geeft gewoon...
Heb je het vanochtend over deze podcast bedacht?
Ja, ook. En ik heb vanochtend ook gewerkt, dus daar moest van alles gebeuren.
Ja, precies. Nee, goed
ook
hoor.
Belangrijk.
Je neemt even je dag door met gevoel.
Met heel veel liefde, ja.
Okay.
Nou, en daarna dan... even kijken hoor. Nou ja, meestal ga ik dan even douchen en dan...
Koud?
Ik douche koud af in ieder geval.
Ja.
En soms moet ik mezelf even moed inspreken onder de douche.
Nee,
maar,
elke dag.
Ja. En daarna dan ga ik nog mijn reiki grid laden. En dat is een edelsteenformatie die ik heb gemaakt. Waar ik dan de reiki energie in stop. En daar zitten dan mijn doelstellingen en mensen in die dus meer aandacht nodig hebben voor genezing of projecten of wat dan ook.
Maar dat haal je uit een steen?
Nee, ik haal het niet uit steen. Ik vul de steen met reiki.
Ja. Okay.
Dus een bergkristal heeft het vermogen om heel lang trilling vast te houden.
Ja.
Dus meer dan 24 uur kan ik die kristallen opladen met die reiki-frequentie.
Ja.
Het is allemaal frequentie.
Ja.
En in dat veld, is dus een heel kolom met die energie, daar plaats ik dan foto's in of namen van mensen die om hulp hebben gevraagd. En mijn eigen projecten, dus de podcast van Giel Beelen, die ligt nu op mijn reiki-grid.
Okay.
En zo krijgt het dan 24 uur lang energie.
Nice.
Nou, en daarna, als dat klaar is, dan zeg ik meestal nog even een affirmatie tegen mezelf in de spiegel.
Oké.
En dan ben ik ready.
Wil je er iets van delen?
Oh ja, natuurlijk. Ik heb drie favorieten die standaard op mijn spiegel hangen en... Nou, deze doe ik 's ochtends of als ik aan het eind van de lange werkdag... wil ik nog wel eens zeggen van... Spirit, please clear and remove all vibrations, cords, beings and influences... which are not for my most abundant good. Of als ik inspiratie nodig heb, zeg ik... Spirit, please align and allow me with my soul's highest and fullest path. And give me all the awarenesses that I need. Dus ja, is mijn manier om te verbinden met de bron. En,
maar even technisch, ja. Hè? Waar gaat dan die energie naartoe? Als jij dit vraagt, van ga even weg met de negatieve energie. Ja. Of in ieder geval de energie die mij niet... Kijk, als het vanuit de alles is één gedachte... Waar gaat die energie naartoe
die
dan?
Die gaat terug naar het universum, naar de bron.
Ja, gewoon lekker...
Ja, terug naar de bron. Ja, die daar gewoon prima voor kan zorgen. Je ziet gewoon als substromen, weet je, rivieren die teruglopen in de zee.
Dus het is niet dat jij de buren ermee lastig valt.
Nee. Want ja, daar zou ik mijn energie nooit op richten. Maar je moet daar wel een bewuste intentie voor hebben... Ja. Om dan die energie ergens nog heen te willen sturen, zeg maar.
Ja, dan wordt het bijna een soort voodoo-achtig.
Precies,
ja,
en ik wil het gewoon terug naar waar het vandaan komt.
Ja. Jij noemde het al even, dat het een belangrijk onderdeel is van jouw ochtendritueel... en van het leven zelfs. Knuffelen is een essentiële levensbehoefte.
Zeker weten, ja.
Dus... Eventjes, we weten het allemaal, maar ik ga dan toch vragen... in wat voor een verkrekte tijd leven we dan nu?
Ja, het is heel armoedig. Het is heel schraal en het is echt, echt verdrietig om te zien. Er komen soms mensen bij ons die echt... Nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar die zijn al een half jaar niet aangeraakt.
Nee.
Als je gewoon nu in deze tijd geen levenspartner hebt... kan het gewoon gebeuren dat je al een half jaar niet aangeraakt bent. Sommige mensen langer. En mensen drogen ook helemaal op. En die raken ook een soort van gedistanceerd van zichzelf. Hè? Mm-hmm. Dus... aangeraakt worden is ook een manier waarop je jezelf bewust wordt.
Ja.
En als dat nooit gebeurt, krijg je dus eigenlijk ook nooit een bevestiging. En er is zo'n mooie zin, vind ik altijd zelf, en dat is... niets leeft wat niet iets anders aanraakt. Het is even een doordenkertje.
Nou,
het is een beetje een koan, hè?
Ja.
Dus niets leeft wat niet iets anders aanraakt. Dus als je helemaal geen afdruk van jezelf op iets...
Nee.
Anders, of iemand anders kan achterlaten, of niemand anders op jou, dan kan je afvragen waar je levensstroom voelbaar is.
Ja, nou goed, ik denk dat je nog altijd gelukkig ook hebt, waarvan je zelf ook zegt, ja, reiki kan ook op afstand. Ik bedoel, energie is er is ook energieuitwisseling zonder aanraking.
Die is er zeker, maar dat zal nooit een vervanging kunnen zijn van...
Nee.
Het kan een ondersteuning zijn, het kan een bescherming zijn... maar het kan nooit dezelfde sensaties teweeg brengen... die wij in onze menselijke vorm gewoon nodig hebben.
In jouw boek heb je het over verschillende soorten kinderen. Daar heb je zelf een mooi rijtje van gemaakt.
Ja.
Zal ik het er even bij pakken of weet je ze uit je hoofd?
Nee, ga je gang.
Want ik denk dat iedereen... Ja, en we gaan heel bij de hand. Ja, het is mijn eigen podcast. We gaan gewoon even zoomen op die van mij.
Ja.
Maar ja, misschien zal je jezelf herkennen. Dit is wat jij ook hier schrijft. Na 20 jaar als relatietherapeut... kom ik uit op de volgende patronen. Het verlaten kind. Nou ja, dat is... dat spreekt voor zich, zou ik zeggen. Iemand die verlaten is, op welke manier dan ook. Of in ieder geval dat gevoel heeft. Het niet aangeraakte kind... Het verwende kind, het verwaarloosde kind, het niet begrepen kind. Wat is eigenlijk het niet begrepen kind?
Nou, het kind wat misschien wel hele liefdevolle ouders heeft... maar gewoon niet begrepen wordt in wie die is. Dat kan dat je... Ja, misschien ben je slimmer dan je ouders. Of je bent misschien ben je gehandicapt, kan ook. Mm-hmm. Maar dat je op een of andere manier in een andere frequentie zit... dan het gezin wat om je heen is.
Het mishandelde kind, dat is dan geestelijk en fysiek, neem ik aan.
Ja.
Het misbruikte kind en het karmisch belaste kind.
Ja.
Kan je dat laatste nog een beetje uitleggen?
Ja, zeker. Nou, in essentie zijn we denk ik allemaal karmisch belaste kinderen.
Ja.
Omdat we allemaal het pakketje van de onverwerkte delen van onze ouders op ons bord hebben.
En misschien zelfs wel meer dan voor de boomringen die in ons
ouders,
zitten.
Ouders, voorouders, zeker weten. Maar waar ik hier naar refereer... voor het spectrum van het boek zijn... is wel echt het karma van, laten we zeggen... noem maar iets, een kind, een zus of een broer... die ter adoptie is afgestaan door je moeder.
Mm-hmm.
En jij weet er helemaal niks van.
Ah, oké. Maar ergens...
En ja, nou in het boek geef ik dan een voorbeeld van een case...
Yeah.
van een vrouw die er dan in haar leven, tijdens haar huwelijk... gaat haar man zodanig vreemd dat hij ergens anders 2 kinderen verwekt... En dat is natuurlijk een heel drama. En ik begeleid die vrouw een tijd. En zoveel jaren komt ze weer terug en gaan ze echt scheiden. Maar eigenlijk heeft ze pas vrede gevonden met alles op het moment dat ze erachter is gekomen. Vlak voordat de tante stierf, heeft ze haar gebeld en gezegd: ja, jij had eigenlijk nog een broer of een zus en die is afgestaan. En toen
ineens, ja,
was opeens de cirkel rond. Van ja, ook het thema is een kind wat er niet mag zijn.
En kan je ook dus, ja, dus een beetje van het een en ander hebben? Of,
Ja, zeker. Ja, tuurlijk.
Ja, het is allemaal niet zo in hokjes.
Nee. Ik denk dat we van al die patronen wel wat herkennen. Daar ga ik wel vanuit.
Ik moet zeggen, bij nader inzien herken ik ook wel een stukje van het niet begrepen kind. Maar wat ik vooral even, waarvan ik gelijk dacht, oh ja, is het niet aangeraakte kind. En dan staat er iets bij. Nou ja, ik kan je eerlijk zeggen, ik schoot er vol van. Omdat ik gewoon echt zo, weet je wel, op het moment dat je gewoon echt iets leest waarvan je denkt, ja, maar dit is het. Dus dan kan het zijn dat je misschien veel bereikt hebt, dat je succesvol bent in de ogen van anderen, maar dat er nog een innerlijke onrust is. En dat je dus de hele tijd maar voortstuwt, zo schrijf je, om nieuwe grote dingen te manifesteren. Dus ergens, want het gaat allemaal om vertrouwen. Dat is, maar dan denk je dus wel dat je vertrouwen hebt, en dat heb je ook wel. Je hebt vertrouwen in wat je kan, maar je hebt eigenlijk dus geen vertrouwen in jezelf.
Nee, geen vertrouwen in het zelf, in jezelf. Ja.
Dus is mijn vraag in de categorie alles kan je trainen.
Ja.
Hoe kan je vertrouwen trainen?
Nou, het gaat om in dit geval om zelfvertrouwen. Dus vertrouwen in het zelf. En het zelf wordt sterker als het zichzelf tot uitdrukking kan brengen.
Ja, maar ik vind dit weer verneukeratief. Want zelfvertrouwen, ik heb echt wel zelfvertrouwen. Nee, omdat ik gewoon weet wat ik kan.
Ja, maar dat is vertrouwen in wat je kan.
Nee, precies.
Vertrouwen
dat is dus
in
geen
kunnen. Nee, okay. En het gaat hier om het vertrouwen in het zelf. Ja, nee, jouzelf. Okay. Dat is echt iets anders.
Ja, dat begrijp ik heel goed.
En dat je kan je gewoon heel goed voorstellen. Dat hoef ik eigenlijk denk niet verder toe te lichten. Maar als je inderdaad twee kinderen naast elkaar zit, en het ene kind wordt gewoon vaak vastgehouden als het in een emotie zit. Is driftig of is verdrietig en die krijgt een knuffel. Die kan meteen eigenlijk loslaten. Die kan meteen ontladen. En het kind wat met vraagtekens zit of angstig is of wat dan ook, en die geen knuffel krijgt, die kan het nergens loslaten. Dus die kan alleen maar iedere keer terug naar dat zelf. Maar die krijgt daar eigenlijk geen hulp bij.
Nee.
En dat zelf, dat train je eigenlijk door jouw vreugdelijn te volgen. En daar mijn boek gaat heel erg over. Waar word jij blij van? Weet je wat? Niemand hoeft de relatie na te doen die Marcelino en ik hebben. Maar waar word jij blij van?
Ja.
Dat is
ook een beetje groot gezegd. Wat is je missie, je levensdoel?
Precies. Ja. Nou, maar nee, nog
je
kleiner.
Hoger doel.
Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Maar als het specifiek gaat om dat vertrouwen in dat zelf, is het hoe breng jij het zelf tot uitdrukking? Dus van mijn part is dat voor de een om te schilderen. Nou, ik denk dat waar jij uitdrukking geeft aan het zelf is met jouw radiotalent.
Dus, nee, maar dat heb ik inmiddels, voel ik aan alles van, als je gewoon slecht bent in verbindingen maken, daar heb ik dus eigenlijk ook een soort kracht van gemaakt, weet je wel? Dat is altijd zoals het werkt, de andere kant van, precies.
Ja.
Maar oké, leuk voor mezelf en voor hopelijk mensen die Koekeroe checken of radio luisteren, maar eventjes heel egoïstisch gezegd, hoe kan ik mijn eigen vertrouwen trainen?
Nou, voor jou zou het dus perfect zijn om wel die zelf aanraking te gaan oefenen.
Ja.
Daar waar je allergie zit, dat is vaak een teken, het is een richting aangever van, oh ja, daar moet ik zijn. Daar heb ik iets te doen.
Exact.
Dus als jij denkt, ik krijg jeuk als je dit
precies, dat is het.
Dan moet je daar zijn.
Ja. En ook gewoon, dat is in een relatie, kan dat ook helpen, toch?
Zeker weten. Dus als je een relatie hebt, ik weet eigenlijk niet of je nu in een relatie bent, ik weet niet of je dat wilt delen, maar in ieder geval, als je een relatie hebt, dan is dat natuurlijk heel helend.
Ja.
Super helend. En dan hopelijk een affectieve relatie. Want dat is waarom ik onder andere ook het boek heb geschreven. Ik zie zoveel stellen, prachtige mensen, werkelijk waar, om door een ringetje te halen, jonge, goddelijk geschapen mensen.
Maar
ze hebben geen seks.
Nee.
Nee. Nou, zoals jij nu kijkt, zo voel ik me dan ook.
Maar gewoon, je bedoelt dat ze geen goede seks hebben of hebben ze echt geen seks?
Nee, gewoon geen seks.
Wow.
En bij sommigen knuffelen ze dan nog wel heel veel, maar hebben ze geen zin in seks.
Nee.
En voor anderen geen van beide. En voor anderen heeft de een wel zin in seks en de ander niet, maar dan komt het er toch niet van. Weet je, dus zo blijven ze heen en weer, Hannes.
Oké, laten we het maar even over seks hebben, want dat is natuurlijk een fantastisch onderwerp.
Ja.
Maar ook, nou ja, dat hadden we al een beetje net bij de Reiki-sessie, ook een Ja,
weet je. Mensen zijn in de war. Ja. Het is een verwarrend onderwerp voor heel veel mensen.
Oké, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. En maar leg eens uit.
Nou, kijk, voor mij is seks iets heel onschuldigs. Het is een energie en een bezigheid waar ik mij met overgave en plezier en speelsheid...
Wij maken het een beetje te groot allemaal.
Nou, ja, maak het zo groot als je wil. Het is voor mij ook heilig, maar het is ook kinderlijk onschuldig.
Ja, okay.
Het is onze eigen dirty thoughts, als we die hebben...
Ja.
Of onze beschadigingen daarin, die het tot iets kunnen maken...
Ja.
Wat het niet hoeft te zijn. Dus bijvoorbeeld vanochtend had ik een tantrische sessie voor dus koppels met het thema van oké, hoe vind je het weer leuk om weer seks te hebben met elkaar? Koppels die al echt een tijd met elkaar zijn. En de essentie is van als je elkaar gaat aanraken, dat je dat met aandacht doet. Dat is één ding. En nou, bijvoorbeeld. Een van de dames heeft zwaar seksueel trauma. Nou, dat is natuurlijk dan al een voorbode dat je in je leven nog veel uit te zoeken hebt met je seksualiteit. En dan gaat het erom dat zij weer de onschuld kan voelen van aanrakingen over de hele lichaam.
Ja.
Gewoon vanuit liefde, vanuit onschuld, vanuit plezier. En niet vanuit een... moeten bevredigen van een donker verlangen van iemand die zichzelf niet in de hand heeft. Dat is iets totaal anders. Dus wat we doen met seks, het gaat niet om de handelingen. Daar gaat het totaal niet om. Daar zijn we zo door in de war. Dat, wat zien we er allemaal aan? Het gaat om wat je voelt. Weet je, we beginnen dan bijvoorbeeld met een oefening met dansen. Met blinddoekjes op. En waarom doen we dat? En dan gewoon keiharde muziek en muziek waar je gewoon op wil gaan dansen. En dan zijn er twee vrouwen die ongelooflijk goed kunnen dansen. Maar op het moment dat die blinddoeken op zijn, dan zie je ze eigenlijk...
Helemaal verstijven.
Een beetje verstijven,
omdat ze gewoon... ik snap
want
het.
Ze zijn gewend om hun energie te halen uit de crowd.
Van
Dan gaan ze, aan. Mooie vrouwen, goede muziek, daar ga je. En nou zijn die blinddoekjes op en nu voelen ze hun eigen remming. Interessant, hè? Want
super
dan gaat het eigenlijk alleen maar over hun gevoel.
Ja.
Wat voelen zij nou bij hun beweging?
Ja.
En dat is precies waar wij de mensen graag willen uitnodigen. Want dat is de enige plek om te zijn. Waar je geluk ligt, waar je positiviteit ligt, waar jouw wensen liggen.
Maar dit is eventjes mooi wat jij nu zegt. Dus eigenlijk is voor ons seks allemaal een ding, omdat het juist heel erg gaat om je eigen emoties.
Ja. Dus als het bij mij gaat over om stellen weer, om daar weer leven in te wekken, dan gaat het dus over emoties.
Ja.
Dan moet er gehuild en gelachen worden, allebei.
Ja.
Anders heeft het geen enkele zin.
Nee. En hoe verklaar je dan, of hoe zie jij het, dat gewoon we ontzettend, voor mijn gevoel, leven in een, al jaren hoor, maar in een porno-tijd, zal ik maar zeggen. En dan bedoel ik, aan de ene kant heb je natuurlijk gewoon de websites waar je dat echt ziet, maar ook een beetje onder de gordel met gewoon reclames en gewoon dat.
Ja, het is echt afschuwelijk, omdat we inderdaad onze geest zo afleiden van waar het werkelijk om gaat. Weet je, ik moet heel erg denken aan die tempels in Khajuraho in India. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Geert van Krimpen heeft er heel mooi over geschreven in Het meisje dat aan de oever verscheen. Ook wel mooi. Staat nog niet op mijn lijst. Ik heb hem gelezen.
Ja, ik heb hem wel een keer
het is een mooie. Ik denk dat je er heel erg van zal genieten.
Ja.
Maar in Khajuraho in India heb je dus oeroude tempels. Die zijn al, duizend jaren oud. En net zoals in andere oude culturen, zoals in Griekenland en in Egypte, daar heb je op day-to-day voorwerpen, heb je allemaal afbeeldingen en ook op die tempelmuren, waar wij in onze tijd nu naar zou verwijzen als pornografisch.
Oh, oké.
Interessant, hè?
Ja, interessant.
Ze gewoon als je
omdat ze gewoon aan elkaar zitten.
Ja,
of dat,
op een vaas, op een Griekse oude vaas, kan je gewoon twee mensen vinden.
Maar wat is
in
het
een...
wel dan? Want ja.
Nou, ik ga nog even verder op die tempelmuren. Daar zie je dus die erotische afbeeldingen, zoals wij ernaar kijken. Maar het interessante is dat degene die ernaar kijkt, die bepaalt wat hij ziet. Want er zijn ook gewoon, die tempels worden de sekstempels genoemd. Maar eigenlijk, tussen die afbeelding zijn ook mensen die brood aan het verkopen zijn. Ja, ja. En die een kar voortduwen. Weet je?
Het is gewoon een onderdeel van het leven.
Het is een onderdeel van het leven. En het is gewoon degene die ernaar kijkt, die resoneert op datgene waar zijn geest op is afgesteld.
Ja, ja, maar dat komt ook. En ik denk dat ik wel een soort beeld heb van hoe die afbeelding eruit ziet. Dat voelt toch als een soort één grote orgieachtige toestand.
Als jouw geest daarop ingesteld is wel.
Nou ja, mijn geest... ik bedoel gewoon feitelijk te zeggen dat er heel veel mensen met elkaar aan het doen zijn.
Ja.
Nou, dat is toch...
Ja, precies. Maar daartussendoor zijn ook andere beelden. Ja, van de zonneschijn en de wolkjes.
Nee, snap
en de
ik. Snap je? Ja, maar ik bedoel te zeggen dat waarschijnlijk... En dat sluit aan op wat je zegt, dat wij het allemaal zo ding gemaakt hebben. Wij zijn natuurlijk heel erg van... Oh nee, dat doe je met degene met wie je een relatie hebt.
Juist, ja, dat denken wij. Tenzij je het... wat groter kan bekijken en dat het niet gaat om die anderen. Dat we zijn zo geneigd om seks helemaal te verengen naar één plek...
Ja.
Waar het dan onder de juiste
bijna
omstandigheden...
Ook als een cadeau naar de ander ook bijna. Ja.
Ja, ja.
Nee, maar ja.
Ja, precies op dat tijdstip, onder die omstandigheden... Ja. Met die persoon kan het gebeuren. Terwijl het gaat gewoon om seksueel te leven. En dat wil niet zeggen dat je de hele tijd seks moet hebben. Dat wordt onhoudbaar, wordt totaal onoverzichtelijk. Maar het gaat er gewoon om dat je zelf ontvankelijk bent voor die seksuele energie.
Ja,
die
en orgasmische energie. En dat kan ook gewoon flirten zijn.
Ja, kan ook. Maar het kan ook als je de tuin staat te wieden. Het maakt niet uit. Weet je, die energie is een energie waar jij op intapt.
Mm-hmm.
En nogmaals, daarom zou ik het veel liever creatieve energie noemen of oorsprongsenergie. Maar en op het moment dat je met iemand bent, kan het een vorm krijgen van het seksuele spel. Maar als je het gewoon ziet als iets wat wil stromen, dan stroomt het bij alles wat je doet. Of je gaat dansen, of je gaat schilderen, of nou ja, je bent in wat voor interactie dan ook.
Ik heb een hoop vragen.
Ja.
Want hoe zie jij dan, als jij dat echt... hoe zie jij dan, er wordt ook wel gesproken... over het transmuteren van seksuele energie. Heb je er ooit van gehoord?
Ja, transmuteren, ik denk transformeren... denk ik net iets rustigere term.
Nou ja, hoe je het ook wil noemen. Ja. Maar eigenlijk zeg jij, dat is het al. Want als jij gewoon het al hebt over in de tuin staan te doen... Ja, terwijl ik voel wel heel erg dat ik... Maar ik vind dat lastig en ik heb er best wel veel over gelezen. En dan denk ik altijd, ja, oké, dus dan moet ik het... Dan denk ik wel, hè, want ja, de seks is gewoon een belangrijke drive.
Ja.
En ik voel gewoon heel erg dat nou ja, heel veel... daar zit heel veel kracht.
Ja.
Dus ja, best wel gaaf en krachtig op het moment dat je dat kan vertalen. Nee, inderdaad, naar creativiteit.
Ja.
Maar dan zou je het even in je buik een beetje omhoog moeten brengen, vast moeten houden. Ja, het wordt allemaal heel...
Ja, nou, het is... creatieve energie.
Ja, dat zeg
dat
jij dus.
Sowieso.
Ja, precies, ja.
En jij bepaalt hoe je het wil richten. Dus als we het over de mannen hebben, dan is het voor de meeste mannen gewoon heel praktisch gezien een uitdaging om zelf de baas te zijn over hun eigen erectie en hoe lang ze die willen vasthouden.
Maar ik bedoel te zeggen, als ik doe best wel veel creatieve dingen.
Ja.
Als ik wekenlang heel veel creatieve dingen doe.
Ja.
Echt te gek hoor. En echt jongen, fantastisch veel komt eruit.
Ja.
Maar het is niet dat ik dan denk, nou, ik heb geen zin in seks meer.
Nee, dat hoop ik ook niet voor je. Want ik denk zelfs dat in de meest creatieve periode van je leven dat er ook ergens iets is wat je inspireert.
Ja, ja, ja.
Dat denk ik zelf. In ieder geval in mijn leven is dat zo. Dat periodes waarin alles stroomt en waarin ik van alles tot stand kan brengen, dan heb ik ook een sterk stromende seksuele impuls.
Ja, precies. Dus jij hebt het meer over, nou ja, zoals kunstenaars vroeger leefden of misschien nog steeds.
Iedereen zijn muze, toch?
Ja.
En het transformeren van die energie, ja, er zijn verschillende dingen waar je naar kan kijken. Er zijn natuurlijk ook Indiaanse goeroes die vertellen dat je eigenlijk dat die seksuele daad helemaal moet verlaten om alle energie die daar is, dan inderdaad alleen nog maar te gebruiken voor het verruimen van je bewustzijn of wat dan ook. Ja, daar ben ik niet voor, omdat wij in een hele andere tijd leven. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we juist hier en nu vrede sluiten met alle impulsen die er zijn.
Maar en hoe zie je dat dan met een zaadlozing bij mannen?
Nou, wat ik in ieder geval vanuit de praktijk merk, is dat er steeds meer jonge mannen... Ik bedoel, vroeger was er nog wel eens een man van 60 die daar af en toe last van had. Bijvoorbeeld erectiestoornissen. Maar ja, laatst had ik een hele jonge man in mijn praktijk. Een succesvolle zakenman die zegt, ik heb mijn erectie er succesvol afgewerkt. Gewoon doordat hij heel hard gewerkt had, kon hij gewoon geen seks meer hebben. En
maar wat ik eigenlijk bedoelde, is gewoon veel meer of dat een waste of energy is. Dat wordt ook wel eens gezegd, hè?
Nou, als je er niet goed mee omgaat, wel. Dus zo, dan komen we weer terug op die jing, wat ik in het begin vertelde. De Chinezen zeggen dus dat die jing zit bij de mannen in hun zaad. Dat betekent dat... Dat is ook de reden waarom in die Chinese geneeswijze... Dan heb ik het echt over de oude Chinezen en niet wat we nu... We hebben duizenden jaren terug, hè, 10.000 jaar geleden hebben we het dan over. Waarom zij dus ook veel oefeningen hebben ontwikkeld... waardoor een man leert om zijn ejaculatie uit te stellen. Dat is ook een vuistregel bijvoorbeeld. Hè, dat is de leeftijd van de man gedeeld door... Marcelino, wat is ook weer? Gedeeld door 5 is het, geloof ik. Dus je leeftijd gedeeld door 5...
Ja.
Dat getal, nou, doe maar even, hoe oud ben je?
Ik ben 43.
43 gedeeld door 5. Dus dat zou betekenen dat je eens in de 8 dagen... zou je een zaadlozing kunnen hebben zonder dat je je jing verliest.
En als ik het vaker heb of minder vaak?
Als je het vaker doet, dan, put je de, dan doe je die koffer open.
Ja,
en we willen niet dat je die koffer open doet.
Af en toe mag de koffer toch
heel af en toe. Je moet ergens aan dood gaan. Tuurlijk, maar af en toe open. Tuurlijk, dus als je net een nieuw liefje hebt, zou ik zeker zeggen, doe die koffer af en toe open. Maar aan de andere kant zou het mooi zijn om juist met dat nieuwe liefje te leren, niet om geen seks te hebben, om te leren om die ejaculatie uit te stellen.
Ja. Dat die niet per definitie hoeft plaats te vinden. Ik weet het.
Ja.
Maar heb je nog een andere tip?
Nou, het gaat vooral om... Nou, wat heel veel mannen niet weten, dat zou ik dan ook maar zeggen... is dat het genot... Waar ligt nou het hoogste genot van de man? Waar ligt dat nou tijdens de seks?
Ja, ik weet inmiddels dat dat niet het orgasme moet zijn.
Nee, dat weet je. Maar wat zou het dan wel zijn, hè?
Wat zou het wel zijn? Ja, maar ik ben heel erg... En dat bedoel ik echt niet, ik wil je echt niet de prins op het witte paard uithangen. Maar ik kan gewoon oprecht gelukkig worden van iemand anders die blij is, ja.
Exact. Maar dan heb je hier dus het enige echte, geweldige antwoord gegeven.
Dit is het goede antwoord. Okay.
Dankjewel, Giel.
Okay.
Geweldig. Nou ja, het hoogste genot van een man is eigenlijk de vrouw naar extase brengen.
Ja.
Waarom is dat nou zo? Omdat de vrouw een veel wilder orgasme heeft.
Ja.
Mannelijk orgasme is eigenlijk heel rechtlijnig. Gaat gewoon één kant op, klaar. En vrouwelijk orgasme... gaat het hele universum door. Dus als je als man kunt blenden met die vrouwelijke energie... dan word je zo de hemel ingetild. Maar heel veel mannen weten dat niet. Dus die doen de raarste dingen om maar tot een orgasme te komen. Maar er beleeft niemand genoegen aan. Ze zien het meer als een prestatie.
Maar dan is het dus wel... fijn of dat niks moet in het leven. Maar dat er dan... Wel, dat je wel in ieder geval probeert, want dat nogmaals, dat is wat ik graag wil. Dat die vrouw dus wel dat.
Ja, dat is wel fijn. En een vrouw verliest ook geen jing als ze klaarkomt. De vrouw kan ook, weet ik veel,
je hoeft geen rekensommetjes te maken. Nee,
klaarkomen. Nee, precies. Bij een vrouw ligt de jing opgeslagen in een nierloge. En zij verliest haar jing eigenlijk met zwangerschappen en met geboorte.
Ja, oké. Okay. Dus, dat kost energie.
Ja, dat kost heel veel energie.
Natuurlijk.
Ja.
Fantastisch. Echt top, want dit is een veelvuldig terugkerend thema in mijn hoofd en daarmee ook in de gesprekken. En je hebt er veel wijze dingen over gezegd. En hoe zie jij dan ook weer een beetje met dat plaatje waar we het net over hadden? Ik noemde dat gelijk een orgie.
Ja.
Maar waar ik eigenlijk naartoe wil is, hoe denk jij dan over... Ja, nou ja, we hebben het al een beetje besproken. Maar ja, nou ja, je hebt zo'n heel leuk tabelletje ook in je boek over monogamie.
Ja.
Ik kan niet zeggen bestaat het of niet, want dat leg je al een beetje uit waarom je dat eigenlijk niet kan zeggen. Maar geloof, ja.
Geloof ik?
Nee.
Ben ik een gelover?
Ik weet niet zo goed welke vraag, maar je weet wel waar, ja. Hoe zie jij het?
Ja, nou ja, kijk, ik ben het boek gaan schrijven omdat ik het zo schrijnend vind dat we onszelf en elkaar allerlei dingen opleggen die in de praktijk voor de meeste mensen niet haalbaar zijn.
Nee.
En dat zeker als het gaat over seks, gebeurt dat de hele tijd door.
Dus even voor de duidelijkheid, jij ziet een intense liefdesrelatie.
Ja.
Echt wel wat dat staat los van met wie je seks hebt.
Het staat er niet los van.
Nee, okay.
Zeker niet. Nee. Maar het is wel. Het is altijd een open vorm van samen zijn. Een intense liefdesrelatie betekent dat twee partners zich eigenlijk dienend opstellen ten opzichte van elkaar. Dus als er in het pad van de een zich iets voordoet waarin die ook een ontmoeting heeft met een ander, wat om welke reden dan ook belangrijk is, dan worden er geen kettingen aangelegd. En Ja, dat zie ik gewoon heel vaak misgaan. Ja. Dat de mensen het op zichzelf betrekken.
Dus dat mijn, wordt bedacht.
Ja,
bedacht,
mijn partner gaat vreemd. Ja, dus ja. Wat heb ik dan verkeerd gedaan?
Ja.
Of ben ik dan niet goed genoeg? En betrekken het meteen op, ja, op hun relatie. Terwijl dat het helemaal niet hoeft te zijn. Wij zijn vrije wezens. En wij zijn vrije creërende wezens. En voor onze creativiteit hebben we gewoon meerdere interacties nodig. Ja. Meerdere impulsen. En als we dat allemaal vastleggen. Kijk, voor een tijdje kan dat heel prima zijn. Hè? Het kan heel goed zijn om...
Dat je gewoon die behoefte niet hebt.
Nee, hè? Precies. Nee. Als je elkaar net leert kennen, mag je hopen dat je even helemaal zo vervuld bent van elkaar.
Ja.
Dat het is. Maar plaats je 15 jaar verder. En kijk, het is ook iets energetisch. Hè? Dus twee lichamen die al 15 jaar bij elkaar in bed liggen, die versmelten heel erg. Dat wordt helemaal één geheel. Het is hetzelfde als magnetische polen, weet je? Plus en minpool. Op een gegeven moment, als je die magneetjes lang genoeg bij elkaar houdt, wat gebeurt er dan?
Dan werken ze niet meer.
Dan
nee.
werken ze niet meer.
Nee.
En weet je hoe ze weer hun magnetische aantrekking terug kunnen krijgen? Die magneetjes die helemaal lam geworden
zijn. Ik zeg een beetje wrijven, ik heb geen idee.
Nee, het zijn twee dingen. Ofwel de energie van de onweersbui.
Oké, okay, ja.
Ofwel een ander magneetje erbovenop.
Ah ja. Nou, dus dat is mooie beeldspraak.
Ik vond dat een leuk beeldspraak.
Ja, dat is echt heel mooi, ja.
Ja.
Oké, okay, ja, en ik denk dat is een beetje de... Nou, dat zal je ongetwijfeld kennen. Ik vind dat Jan Geurts dat mooi omschrijft in Verslaafd aan Liefde. Ja. Dat het vaak al is dat op het moment dat iemand daar... die eigenlijk die vrijheid gaat beknotten...
Ja.
En dus een beetje jaloers begint te worden... of eigenlijk zonder enige aanleiding... dat daarmee het een soort self-fulfilling prophecy ja. wordt... en ineens die ja. behoefte ontstaat ja. om daar
zeker.
Naar te ja. handelen. Terwijl ja. je als... Ja, weet je...
Ik geloof echt dat wij onze partners... niet alleen aantrekken, maar ook mede creëren in wat ze doen. Dus de ene partner, die zal bij de ene geliefde misschien heel ander gedrag laten zien dan bij de ander.
Ja.
Want je beïnvloedt elkaar voortdurend.
Wat is de intentie van jouw relatie?
Ja, dat is dat wij eigenlijk elkaar altijd stimuleren om te groeien. En ja. dat is eigenlijk ten diepste wat we doen.
Hey, ik stel die vraag ja. omdat het de ja. vraag is die jij... En ik vind het een hele mooie. Omdat stiekem misschien heel vaak bij mensen toch wel inderdaad de intentie is... Ja, dan ben ik niet alleen. Of ik wil kinderen. Of dat is op zich prima. Ja. Maar je moet wel goed weten wat eigenlijk die intentie
ja, en
is.
Wij willen graag onszelf verwezenlijken. En ja. elkaar daarbij ondersteunen. Want inderdaad, ik vraag dan wel eens... Hè, wat is dan het hoger doel? En dat hoger doel, daar bedoel ik dan niet mee inderdaad dat gezin of... de boot die je wil kopen of het huis in waar dan ook. Dat zijn mooie dingen als je die wil verwezenlijken.
Ja.
Doe dat dan vooral. Maar als dat in de plaats komt voor wat jij als mens tot uitdrukking wil brengen... dan vroeg of laat ja, ontstaat er een leegte.
Maar ik voel zelf best wel wat mijn hoger doel is, als ik eerlijk ben.
Ja.
Maar ik weet ook niet of iedereen een hoger doel heeft. Want het voelt wel heel erg alsof iedereen de wereld wil redden.
Nou, kijk, een hoger doel kan gewoon echt zijn om te genieten van het leven. Dat is al, dat is al een fantastisch hoger doel.
Ja, dat is eigenlijk wel, ja.
Snap je? En hoe je dat dan verder vormgeeft, dat maakt niet zo uit. Zolang je maar niet vastloopt in de vorm. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus misschien iemand met het hoger doel om gelukkig te zijn... die aan de buitenkant zie je gewoon dat die persoon het gezin het hele leven lang bij elkaar houdt. Dan is er niks aan de hand.
Nee.
Geweldig.
Ja.
Het gaat nogmaals om het gevoel wat erbij vrijkomt. Dus het hoger doel heeft altijd iets te maken met datgene wat jou vreugde geeft.
Als we het hebben over relatie en problemen, ook jouw vakgebied.
Ja.
Dan leg jij uit, en misschien, ik hoop dat je dat in dat je dit ook nu even kan uitleggen. Dat het vaak gaat over het verschil tussen ontwikkeling en verandering.
Oh ja.
Ja, ik vind het wel mooi, omdat het een soort dunne lijn is. En ik voel hem met heel veel andere dingen ook. Dat je, nou ja, om een ander voorbeeld te geven, dat je wel herkenbaar wil zijn, maar niet voorspelbaar. Ja. Terwijl het ligt heel dicht bij elkaar, weet je wel. Hoe zie je dat met ontwikkeling en verandering?
Nou, neem maar het voorbeeld van een... van wat we allemaal tegenwoordig noemen de midlife crisis. Hè? Dus de man van 50 die vrouw inruilt voor een 20 jaar jongere minnares en zijn gezinsauto voor zijn Porsche. En zijn familiehuis, daar komt een appartement in Noordwijk voor.
Ja, ja.
Weet je, dat...
dat is verandering.
Dat is verandering.
Ja.
Ja, Maar dat heeft niks te maken met ontwikkeling.
Nee.
Want ja, die minnares die wordt ook ouder en die auto gaat gewoon nog steeds van A naar B. En een huis is gewoon een plek om in te wonen.
Ja, dus als je, maar goed, ik denk, dus, maar als je...
Maar het kan zijn...
Je wilde, ik bedoel, het kan zijn dat de relatie even vast is ja. gelopen. Dan wil je ontwikkeling,
ja.
dus dan zoek je verandering.
Nou, alleen, maar dat hoeft. Dat, nou ja, nou ja dat, als de verandering die je zoekt van binnen ja. is, of in ieder geval ja. ook van binnen, ja, ja. ga dan in godsnaam voor die Porsche. Ja. Weet je, als ja, ja, dat ja, de uitkomst
ja, ja,
is.
Ja, ja, nee, ik snap wat je
snap
ja.
je? Dus ja. als die innerlijke verandering echt jou heeft geleid tot die 20 jaar jongere minnares, nou helemaal goed. Misschien zijn dat, is dat wel de volgende partner voor de rest van je leven. Doen, weet je wel. Het gaat dus weer niet om dat uiterlijke beeld. Maar daar. Binden wij onszelf zo op vast? Hoe ziet het er allemaal uit? Wat vinden de anderen van mij? En
ja, omdat ja, naar binnen kijken is natuurlijk veel lastiger.
Ja, als je het niet gewend bent en vooral als je niet aangeraakte kind bent, dus als je niet geholpen bent om die beweging naar binnen te maken, dan is het super moeilijk. Maar het is nooit te laat om te leren, want als je eenmaal weet, oh ja, daar moet ja. ik dus zijn, je kan altijd. Daar ja, je aandacht op gaan leggen in de interacties die je hebt met mensen. Dat je ook gespiegeld mag worden. En vaak is het gewoon een kwestie van, ja, you ask, you get. Hè? Dat het universum geeft je wat je ten diepste verlangt.
Ja, de wet van aantrekkingskracht ja, in alle opzichten.
In alle opzichten, ja.
Ja, ja, ja.
Want dat wil ik er misschien ook nog wel even bij ja? zeggen. Dat als er dat het niet zo fatalistisch hoeft te zijn. Dat als je het misbruikte kind bent of het mishandelde kind... Mm-hmm.
Het kan ook je kracht worden, wil je zeggen.
Exact. Ja, 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 er is een reden. Er is gewoon een reden dat dat jou is overkomen. Hè? Let it shape you, not define you. Ja. Hè? Dus het mag wel zeker je hebben aangezet tot van alles, maar het hoeft je niet voor de rest van je leven.
Nee, het kan twee kanten op. Ik heb ooit een keer het verhaal gehoord van een slechte vader die twee zoons had en die zat in de misdaad en bla bla bla. En na jaren daarna zat de ene zoon ook in de gevangenis.
Ja.
En de andere zoon was die was de wereld aan het redden, zeg exact. Maar, vergroot.
Ja.
En alle twee gaven het antwoord ja, van mijn vader.
Zo is dat.
En dat is maar net wat je ermee doet. Ja. Ja,
ja. Ja.
Oké, okay, laten we naar de boeken gaan. Ik ben heel benieuwd. Ik heb jou gevraagd om 3 boeken mee te nemen die jou op jouw pad... En ja. we hebben het helemaal niet zo nog over jouw pad gehad eigenlijk. Laten we dat nog heel even doen. Want ik vind het wel fascinerend. Jij hebt een soort Surinaamse roots. Of soort, je hebt Surinaamse roots. Maar komt dus heel erg uit een artsenwereld.
Ja.
En nou ja... We hebben het alleen maar gehad over energie en eigenlijk alles behalve wetenschappelijke dingen, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus mijn vader komt uit Suriname en mijn moeder komt uit Nederland. En beide zijn arts. Mijn vader is huisarts, mijn moeder is oogarts. En heel veel familieleden zijn ook arts, neven, nichten, ooms, tantes. En bij ons thuis was dus ook nooit de vraag, wat ga je laten studeren? De vraag was altijd, wat ga je laten specialiseren? Dus eigenlijk was ik voorbestemd om ook arts te worden. Waar het niet dat mijn beta-vakken niet zo geweldig uitmuntend waren. Dus mijn natuurkunde, die een 5,4 moest zijn voor mijn eindexamen, werd een 5,3. En ja, ik kan wel zeggen, dat heeft mijn lot bezegeld.
Ja,
dat was op dat moment een moment voor mij om de grond onder mijn voeten weg te willen laten zakken. Maar achteraf is het mijn zegen gebleken.
Omdat je toen veel meer de natuurgeneeskunde...
Ja, toen ben ik naar de Academie voor Natuurgeneeskunde gegaan. Ik dacht toen, nou doe ik dit een jaar en dan ga ik alsnog loten en dan kom ik er vast wel in.
Oh, oké, dat was nog wel de spirit. Okay.
Ja, dat was wel de spirit. Ja, het was er goed ingebracht. Maar... Ik moet wel zeggen dat ik aan het eind van het eerste jaar was ik gewoon helemaal om. Voelde ik van, oh ja, dit is gewoon mijn weg.
Ja.
En eigenlijk vond ik het veel interessanter om te kijken naar wat ik kon doen om het menselijk lichaam en de geest zelf in actie te krijgen. Dan allerlei dingen naar binnen te stoppen, pillen en smeersels.
Precies. En misschien ook wel voorkomen in plaats van genezen.
Ja, precies. Ja.
En hoe is dat? Ik heb zelf de indruk, maar dat ligt ook een beetje aan mijn eigen bubbel, dat we in een goede tijd daarin leven. Hè? Dat zelfs. Of zelfs, ja, de authentieke westerse artsenwereld nou, wel wat deurtjes begint te openen. Maar hoe heb jij dat ervaren met jouw familie?
Nou, mijn vader was naast dat hij huisarts is ook een van de eerste die acupunctuur in Nederland
heeft
oefende.
Dus die stond daar vet voor open.
Precies, dus dat heeft wel heel veel erg geholpen. Dus ik heb echt van beide werelden al best wel wat meegekregen. Maar het is wel interessant dat... wat ik nu juist tegenkom, is dat de artsen die in de tijd van mijn ouders zijn opgeleid, en daar ken ik echt een aantal van, want veel zitten in ons docententeam van Healing Space. En dat zijn allemaal artsen van oudere garde. Dus ja, boven, ja tegen mm-hmm. de 70 en ja. ouder. En die waren eigenlijk veel meer open-minded.
Oké. Okay.
Eigenlijk veel meer. Die hebben allemaal ook iets van acupunctuur gedaan. Of homeopathie, kruidengeneeskunde, wisten iets van voeding.
Maar sowieso is dat even ergens misgegaan. Als ik ook nu hoor hoe vroeger echt LSD gebruikt werd en dat soort dingen.
Nou ja, daar ben ik geen niet echt de voorstander
nee,
van.
Nee, dat weet ik. Maar okay, ja, ik vind het in ieder geval best wel gek dat dat even gebeurd is. Toen is iedereen even op slot gegaan of zo. Of,
ja, dus de artsen die nu van de school afkomen, zeg maar van de geneeskundefaculteit, die hebben daar helemaal geen brede oriëntatie op. Totaal niet. Die kijken heel raar naar acupunctuur of reiki of wat dan ook.
De mensen van nu?
Juist, ja.
Oké. Okay.
Ja. En er zijn wel er zijn hele bewegingen van jonge artsen die dat juist wel wil omarmen. Maar die hebben het niet zo makkelijk. Nee. Die moeten daar echt...
Dus het is nog steeds wel een beetje het een of het ander?
Ja, sterker nog, meer.
Oké. Okay.
En ja, mag ik dat allemaal hier zeggen?
Ja, je mag
maar ja,
alles zeggen.
Ik denk dat er heel veel andere krachten meespelen.
Ja,
hè?
Ja, zoals gewoon heel basic.
De farmaceutische industrie, die precies. overal zijn hand in heeft. En dat was dus 40 jaar geleden, waar we het dan over hebben, was dat helemaal niet zo.
Nee.
Maar nu wel, die heeft overal zijn hand in. Dus geneeskundestudenten leren heel veel minder over klinische diagnostiek.
Ze moeten gewoon dingen
voelen.
Voor schrijven, geld verdienen.
Precies, maar ze weten alles over medicijnen. Ja.
Wat verkrekt, hè? Ja. Nee, maar dat vind ik heftig. En dat ze, bedoel, ik wil altijd zo min mogelijk deze tijd.
Ja.
Maar ja.
Maar ik mag wel zeggen, ik mag me heel gelukkig prijzen dat ik op een of andere manier in onze reiki cursus komen ook best wel veel artsen, zelfs medisch specialisten. En ook allerlei therapeuten van andere disciplines die zich dat energiewerk toch ook eigen willen maken. En soms niet eens voor hun cliënten, maar om zichzelf heel te houden.
Mm-hmm.
Dus er is wel zeker een groep die daarvoor open staat. Maar ik heb ook een aantal medisch specialisten die bij ons echt behoorlijk wat cursussen hebben gedaan. Maar die bijvoorbeeld in het ziekenhuis
daar niks mee kunnen.
Daar niks over willen zeggen überhaupt. Nee, nee. Die zullen het niet eens noemen tegen hun collega's.
Nee.
Wow. Dat is gewoon geheim.
Jij reageerde net best fel op dat LSD-verhaal.
Ja.
Hoe sta je, want er zijn allemaal experimenten gaande, bijvoorbeeld met MDMA.
Ja. Nou, het is misschien interessant om te kijken naar de oorsprong hè, van het MDMA. Weet je waar dat, het is een onderdeel van de ecstasy.
Ja.
En weet je waar dat voor ontwikkeld is ooit?
Nee, het lijkt me heel... libido-verhogend-achtige shit? Of,
nee. Heel veel mensen kunnen nog helemaal
nee,
geen
je
seks
krijgt,
meer hebben.
Nee, dat is waar. Maar gewoon in ieder geval voor de liefde. Ja,
voor de
nee.
liefde, ja. Nou, maar waarom voor de liefde? Want dat wel, het is een hartopener. En het werd dus gebruikt voor spionnen.
Oh, gewoon om ze leeg te laten lopen?
Ja.
Oh, wauw.
Dus als je dat op hebt, dan opent het dus je hart.
Maar dan kan dat toch wel degelijk een...
Maar waarom dat doet, is omdat het in één keer je hele endorfinevoorraad leegtrekt.
Ja.
Dus, wat krijg je daarna? Je krijgt uppers en downers. En daarna kom je dus heel erg in een depressie terecht. Dus je moet daar behoorlijk van alles tegenaan gooien in je voeding, in supplementen, om dat weer te kunnen balanceren.
Mm-hmm.
En dit is wel degelijk, en niet een klein beetje je koffer op een kiertje zetten, maar het is hem echt flink openmaken en een flinke graaien. En dat is waarom ik zeg ja...
Maar hoezo? Want als ik gewoon even denk van... Oké, ik snap dat je je reserves opmaakt en dat je meer opmaakt.
Ja, als je endorfinevoorraad in één keer helemaal leegtrekt...
Ja, dan moet die koffer even open om wat...
Ja, wat ga je dan doen? Dan moet je, om dat weer allemaal op te bouwen.
Even rustig de dagen daarna. Nee, ik bedoel te zeggen, ik kan me wel voorstellen... maar ik weet het, ik heb dat ook gelezen in je boek... en ik vind het ook eigenlijk wel fijn hoor... dat er ook iemand hier is die ook bijvoorbeeld over ayahuasca... zo zijn bedenking heeft. Ja, ik denk gewoon heel erg... en dat is ook mijn eigen ervaring met ayahuasca... dat ik gewoon denk, ja, op het moment dat heel geforceerd... ben ik met je eens en ik zeg ook zeker niet dat het nodig is... maar een bepaalde verbinding gemaakt wordt en je dus iets leert... ja, dan heb je dat, ja, oké, dan is het koffertje misschien even open gegaan. Maar vanaf dat moment weet ik wel dat dat zo is en voel ik dat, ja.
Als het zo zou zijn dat het dan voor de rest van je leven inderdaad je heeft geholpen... geweldig. Maar wat ik heel veel meemaak is dat mensen dus hun inzichten alleen maar ervaren op het moment dat ze in die sfeer zijn. Dus ze moeten iedere keer weer terug.
Ja, okay.
En ik ben er gewoon een heel groot voorstander van het leven zoals het hier is.
Ja.
Om daarvan te gaan genieten.
Ja.
En om je inzichten op te doen vanuit... Ja,
jezelf, echt.
Vanuit jezelf.
Nee, maar dat kijk, voel ik heel erg. Ik bedoel, ik zal één affirmatie van mezelf delen. Een zinnetje waarin ik dus elke ochtend tegen mezelf zeg... je hoeft niks aan jezelf toe te voegen om meer jezelf te zijn.
Ja.
En deze moet ik echt... En ik heb soms een neiging als ik gewoon een zwerver met een fles drank... wil ik dat bijna tegen hem gaan roepen. Maar ik voel me een beetje een wise guy, dus ik doe het niet. Maar ik vind het voor mezelf heeft het heel veel gebracht. Omdat, nou ja, blowen was voor mij echt gewoon een handig middel... om even geen pijn te voelen en te verdoven en zo. Maar jij bent er dus ook... Jij zegt eigenlijk dus ook koffie, alcohol, doe het allemaal niet. Nou ja, ik heb dat ook steeds meer hoor. Maar ik voel mezelf echt, weet je wel... Mensen reageerden best wel heftig erop.
Ja, dat is interessant hè. Dan krijgen we hem weer. Dan krijgen we hem weer. Maak jij een beweging vanuit jezelf. En wat vindt de rest van de wereld ervan?
Ja,
dan,
nou,
daar
ja.
zitten we weer.
Ja.
En wat doe je daar dan vervolgens
nee,
mee?
Nee, precies. Ja, nou met alcohol vind ik het wel makkelijk. En ik merk ook wel... Ja, dat ligt ook een beetje aan mijn eigen omgeving. Dat mensen dat denken... Oké, nou, dat doe je nou helemaal niet. Maar het is, je moet je bijna verantwoorden. Terwijl het is omgekeerd natuurlijk
exact.
Eigenlijk veel gekker.
Exact. Dat gevoel, hè, dat je moet verantwoorden.
Ja.
Hoe vaak ik dat wel niet gehoord heb. Oh, nou, wat ongezellig.
Ja.
Lief glaasje wijn, wat ongezellig.
Ja.
Ook geen bakkie. Oh, wat ongezellig. Heel gezellig. Ja, ik weet niet. Ik word er niet gezelliger van.
Nee.
Ik voel me er niet lekker bij.
Maar is er iets, want bedoel, je kan daar heel ver in gaan. Als in chocola... fruitsuikers wat mij betreft. Ik weet het niet. Maar hoe, wanneer voeg je iets toe aan
alles
jezelf?
Alles met mate.
Ja.
Gewoon met mate. Ik bedoel, sommige dingen gewoon niet. Dingen die mijn bewustzijn veranderen... of mijn hartfrequentie dereguleren, zoals
en dat dus,
koffie.
Ja, precies.
Dat
verandert echt
niet.
Je frequentie?
Ja. Dat is waarom mensen het ook doen. Hè? Ik krijg zo'n kick van koffie, toch?
Ja, ja, ja.
Dus, en omdat ik...
Maar groene thee zit je hier nu wel een beetje te drinken.
Ja. Ja, maar dat...
Is toch anders?
Ja, dat is wel anders.
Fijn,
het is minder sterk dan cafeïne.
Ja.
Maar ook dit met mate. Kijk, en dit zit boordevol met antioxidanten.
Ja.
Dus voor alles met een reden.
Ja.
En dat geldt ook voor chocola of andere dingen of een koekje. Ja, super lekker om dat eens een keer te doen. Maar als ik bijvoorbeeld weet dat ik de volgende dag een belangrijke presentatie heb of wat dan ook, dan ga ik echt op mijn voeding letten. Dan ga ik niet de avond ervoor chocola lopen eten of wat dan ook. Dan wil ik gewoon, ik wil dan schoon aanwezig zijn.
Ja. Dus eigenlijk hebben energy drinkjes de meest crazy naam. Want als iets namelijk in de war brengen.
Geen energie geeft, is dat energy drinks. Ik vind het echt vreselijk, ja. Het is echt heel erg wat we ook vooral de jeugd daarmee aandoen. Dat het überhaupt op de markt is gekomen.
Omdat het
maar
gewoon echt de energie
weer,
verstoort.
Ja, komen weer met de lobby's, hè.
Ja,
maar die hadden nooit op de markt mogen komen. Dat is dat had nooit gemogen. Als je gewoon echt de wet nakijkt... is het gewoon eigenlijk iets wat heel erg verboden moet zijn.
Want drugs.
Het is vette drugs.
Ja,
40
ja.
keer... kopje koffie in een energy drink. Weet je, daar moet je over nadenken. 40 klontjes suiker in een Red Bull. Wat doet dat met, met je brein, met je hele metabolisme? Het is verschrikkelijk.
Oké, okay, nou, dat gezegd hebben, dan gaan we nu echt naar de boeken.
Oh ja, de boeken.
Ja, pak ze maar even erbij.
Ja.
Okay. Ik ben heel benieuwd, want het kan dus van alles zijn. Daarom vind ik het fijn dat we toch nog even een beetje jouw oorsprong... Want ja, wat...
Ja, ik weet trouwens helemaal niet waar de camera...
Dat hoef je ook niet te weten. Ben je heel bewust van de camera ineens?
Nee, maar
jawel.
Ik weet niet of ik iets moet laten zien.
Oh, zo bedoel je. Oh, nou, dan is dat jouw camera.
Daar moet ik laten zien.
Het is, nou,
dit boek wat ik nu in mijn handen heb... moest de strijd leggen met Stam van de Holenbeer. Want die kennen heel veel mensen van Jim McCowell. Maar dit is het jaar dat de paarden kwamen van Mary McKee. En dat gaat dus over de prehistorie.
Oké. Okay.
En ik ben super gefascineerd door...
Is het echt of is het fictie?
Nee, nou ja, het is een...
Een verhaal.
Een verhaal waar dus echt... Alles wat deze dame heeft echt onderzoek gedaan naar de prehistorie. Dus ze beschrijft hoe de mensen toen woonden, hoe ze leefden en met elkaar omgingen en welke rituelen ze gebruikten. En ja, ik vind het ook altijd heel fascinerend om dan te kijken naar hoe ze met seksualiteit omgingen. En die hele oude boeken, die schrijven daar dus ook veel over. En ja, dat is super fascinerend.
Nou, want hoe gingen ze met seks?
Nou, kijk, dit beschrijft allemaal over toen, de tijd dat ze nog in stamverbanden leefden. En dan moet je je voorstellen, neem maar het einde van een lange winter... dat iedereen in de grot opgesloten heeft gezeten. Dan als net weer het licht begint te komen en de sneeuw smelt en je kan weer naar buiten... dat er dan bijvoorbeeld, dat het heel normaal was dat er een feest... was, waarin dan in die grotten had je allemaal verschillende vuurplaatsen en daar leefden dan al die gezinnetjes, zeg maar. Maar dan kan het best zijn dat gezin A bij de vuurplaats van gezin B belandt en dat dan dat er seks is met verschillende stamgenoten.
Maar ik vind dat jij het wel heel romantisch omschrijft, want ik heb ook wel verhalen gehoord van dat je gewoon als jong vruchtbaar meisje gewoon even door...
Nou, en dat is dus... Ja, een beeld wat ik heel graag zou willen ontkrachten.
Oké, okay, nee, fijn.
De knots, hè? De knots.
Ja, nee, precies. Gewoon het hele rauwe. Zo, wij waren veel gevoeliger vroeger.
Echt.
We gooiden wel even onze kippen naar achteren, maar goed. Dat maakt ook niet zo uit.
Zoveel vlees werd er ook niet gegeten. Oh, okay, en er werd heel veel, heel eerbiedig omgegaan. Ook met, met dieren die gedood werden. Daar werd ook een gebed voor gezegd.
Ja, precies. Oké, wat mooi.
Dank aan de moeder. En als je ziel weer teruggaat naar de moeder, zend haar mijn dankbaarheid. Dat zijn allemaal spreuken.
Dus wij zitten nu een beetje te doen. Oh, wat zijn we nu sophisticated? En wat waren we vroeger barbaars? En het is omgekeerd.
Het is echt omgekeerd. Oh. Het is echt omgekeerd. Dit was nog helemaal in harmonie met de natuur. En waarom is dat ook veel logischer? Omdat we toen ook veel afhankelijker waren van die natuur. Ja. Er was helemaal niks te...
Geen veeteelt, landbouw.
Nee. Dus we moesten wel met de getijden meegaan. Ja. Dus ja, ik vind het super interessant.
En wat heeft het jou persoonlijk gebracht?
Heel veel bevestiging. Ook over de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Het priesterschap of het priesteressenschap. Wat elk dorp heeft wel een ziener en heeft een healer. Maar heeft ook een wijze vrouw die de kinderen vertelt hoe ze seks hebben, bijvoorbeeld.
Dus ook dat is later weer een beetje teruggedraaid. Omdat er alleen maar mannen dat mochten doen.
Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, dit gaat echt over de moedervolkeren.
Ja.
Maar dit superspannende boek, het is een trilogie. Daar komt dus op een gegeven moment, ze beginnen met die moederlanden. En dan komt er dus eigenlijk het steppenvolk. En dat zijn dan inderdaad die volkeren waar heel wreed is. Maar die komen dus, hoe ze het hier verklaard is, die komen uit een heel ruig klimaat. Dus die moederlanden, die zijn gewend om altijd een overvloed te hebben.
Ja.
Dus altijd een overvloedige oogst, het leven is genadig, moeder aarde is gul. Dus zij hebben hun feesten en hun rituelen, die gaan over dankbaarheid. Maar dat steppenvolk, wat alleen maar kou kent
pakken
en guurheid en schraalheid, die geloven in een straffende god.
Ja.
Dus hun rituelen zijn heel bloederig.
Ja.
En zij slachten hun dieren en soms kinderen. Die brengen allerlei offers. Omdat zij denken dat hun god dat vraagt. Omdat zij die als wreed ervaren. Nou, en dan gaat het er natuurlijk om dat die twee volkeren op een gegeven moment elkaar ontmoeten. Hmm. En dan een liefdesrelatie tussen een kind van de moederlanden en een kind van het steppenvolk. Ja, dat is natuurlijk heel interessant.
Nou,
dus
leuk,
dat,
het jaar dat de paarden kwamen.
Het jaar dat de paarden kwamen.
Oké.
Okay. Nou, deze, ja.
Toch, dat is even een dikke pil,
ja,
hè?
Ik kon hem even niet laten liggen, want het is wel echt, ik moet wel zeggen, dit is echt jaren geleden dat ik dit heb gelezen, maar het staat nog steeds op mijn lijstje om nog een keer te lezen. Want
de Noorderlicht-trilogie.
Alles dacht ik, deze moet ik nog een keer gaan lezen. En waarom is dit? Omdat, het is van Philip Pullman en inderdaad een hele dikke pil. Wat ik hier zo fascinerend aan vind, is dat...
Waar gaat het over?
Ja, eigenlijk worden er allemaal verschillende realiteiten beschreven die tegelijkertijd bestaan. Dus hoe jij als één mens door verschillende werelden kan lopen eigenlijk. En hoe je in al die werelden tegelijkertijd iets aan het doen bent. En het idee dat tijd iets lineairs is, dat heeft mij altijd gefascineerd. Ik denk,
dat bedoel je, fascineren.
Ja, ik geloof dat niet per se.
Nee.
Maar ik kan niks wetenschappelijk daaraan staven. Nou, als je de kwantumfysica ingaat, dan kan je wel een eind komen. Maar hoe het dan precies zit, weet ik ook niet. Maar in dit boek wordt wel zo ongelooflijk mooi een relatie gelegd tussen allemaal verschillende realiteiten.
Maar dat eigenlijk tijd niet bestaat?
Ja, dat zou je eigenlijk zo ook kunnen zeggen. En hoe we voortdurend invloed hebben op al onze realiteiten.
Ja.
En dat vind ik heel hoopgevend. Want
ja, ik vind het ook een beetje, omdat alles weer zo begint te wankelen. Maar goed.
Ja, maar op het moment dat je jezelf beschadigd voelt, of geen hoop meer hebt.
Ja, het is nooit te laat. Of nooit
het
te vroeg.
Het is nooit te laat. Nee. Je kan altijd in dit moment...
Ja, maar zo is het wel, ja.
Toch, in dit moment kan je keuzes maken die zowel invloed hebben op je toekomst. Dat vinden we allemaal logisch.
Ja.
Maar als je hier dit leest, dan heeft het ook invloed op je verleden. En andere realiteiten, andere bestaansvormen, die eigenlijk allemaal resoneren op hetzelfde principe van liefde.
Hoe, dat zijn allemaal termen, maar daar moet ik ineens aan denken nu jij dat zo zegt. Hoe sta jij in de vijfde dimensie, wat ik wel veel hoor?
Ja, klinkt het heel erg als ik me daar helemaal niet zo mee bezig hou.
Nee, dat maakt niet uit. Ik vraag gewoon,
ja, dat wordt natuurlijk verwacht misschien van mij, dat ik daar van alles...
In godsnaam gaat het niet aan verwachtingen voldoen.
Kijk, ik geloof wel degelijk dat we in een verandering bezig zijn als mensheid. Ja. Maar tegelijkertijd en zeker door het lezen van dit soort boeken...
Maar verandering
boeken,
of ontwikkeling?
Dat hangt er maar net van
ja,
af.
Ja, precies. Maar wat
in
denk
ieder
je?
Geval van verandering.
Ja,
en als het ook ontwikkeling met zich mee mag gaan brengen...
Ja, maar dan, toch wel.
Dan is het wel heel fijn. Ja.
Toch wel, nou ja, tenminste, misschien wil ik zelf wel heel positief of hoopvol zijn. Maar
ik ben altijd positief en hoopvol. Maar dat, voor mij zit het gewoon iets breder in elkaar. En ik denk gewoon dat wij als mensheid al zo vaak op dit punt hebben gestaan. En soms denk ik wel eens... maar zou het niet zo zijn? Hè? Ik denk dan aan oudere beschavingen zoals Atlantis en... Egyptische rijken en nou echt oudere beschavingen waarvan er gezegd wordt dat er heel hoge technologie was ook en dat die op een of andere manier misbruikt is, waardoor dat hele rijk ten onder is gegaan. Ja. Nou, dat zouden we nu eigenlijk opnieuw weer kunnen gaan doen.
Ja.
En ik denk wel eens bij mezelf, nou zijn we er nu niet aan toe om voor het licht
om
te kiezen.
Om dat te doorbreken. Ja,
precies.
Nee, maar goed, met jouw geschiedeniskennis zou het ook zomaar weer een rimpeling kunnen zijn van wat is er toen gebeurd met die generatie.
Precies. Ja. En in hoeverre leeft het nog steeds voort? In hoeverre hebben we gewoon nog steeds ergens een doorgang tot Atlantis? Als je tijd niet als iets lineair ziet. Toen mijn kinderen nog kleiner waren, toen kreeg ik ook natuurlijk wel eens vragen van hoe dat dan zit met goed en kwaad. Hè. Soms kon ik niet voorkomen dat als we in de auto zaten en het stond toch per ongeluk even nieuws op. Dat is eigenlijk iets verschrikkelijks voor kinderen, het nieuws. En dat ze dan even iets opvingen van wie weer had vermoord of wat dan ook. En ik liet ze eigenlijk altijd de vragen zelf beantwoorden. Totdat mijn jongste kind, mijn dochter, ik weet niet hoe oud ze was, misschien was ze 8 of 9. En ik zei, wat denk je zelf? Weet je wel, hoe dat dan zit met goed en kwaad? En we bleven eigenlijk net zo lang doorgaan totdat ze zelf ook begreep dat donker en licht met elkaar verbonden zijn. In een eeuwige dans. Altijd. Dus we kunnen alleen maar goed zijn als er ook kwaad is. En dat kan ook vrede brengen in een kinderhart waar die ook met zoveel
vragen,
tegenstrijdigheden te maken heeft. Van ja.
Dus jij, dat is ook toch, wat jij nu zegt, is toch ook yin-yang?
Ja, absoluut. Alles in het universum gaat over het streven naar balans. Ja, dus yin-yang.
Mooi. Het laatste boek.
Nou, laatste boek. Ja, dit vind ik echt dat elke ouder dit voor zijn kind moet lezen.
Het oneindige verhaal.
Eigenlijk, ik heb het dus gekregen ooit van een cliënt voor
van
mijn
Michael
dochter.
Ende. Dat is dan wel heel grappig dat hij Ende heet.
Ja, ik weet ook niet of het een echte naam is. Maar in ieder geval,
het is een kinderboek.
Verhaal. Ja, dat zeggen ze, de Never Ending Story.
Die Never Ending Story. Ik ken de film natuurlijk. Ja. Oh.
Maar eigenlijk de film eindigt waar het boek echt begint.
Oh ja, oké.
Want dat is ook eigenlijk niet te verfilmen. Maar wat hier voor mij zo spectaculair aan is, is dat...
Ik weet nog wel dat de film me heel veel gebracht heeft, maar ik sta niet meer weten waarover het ging. Maar het heeft me wel een wijze goede spirit gegeven.
Ja, dat doet het ook. En dat doet dit boek ook.
Is het ook weer?
Uiteindelijk gaat het erom dat de hele wereld eigenlijk ontstaat uit jouw gedachten.
Ja.
Hè, dus als ik bijvoorbeeld retreats doe, vind ik het heel fijn om de ochtend te beginnen met de mantra dat voel naar binnen en laat de dag uit jou ontstaan als de draad uit een spin. Dus niet dat jij in de wereld wordt geboren.
Nee.
Maar de wereld wordt uit jou geboren. Nou, en dat vind ik
mooi.
Gewoon een hele fascinerende gedachte. En ik heb me eigenlijk... Ik heb het misschien niet eens echt geprobeerd. Misschien heb ik het opgegeven bij natuurkunde en scheikunde. Dat weet ik niet. Maar ik hou me gewoon minder bezig met de vraag of ik alles wetenschappelijk kan ondersteunen.
Nee, dat is ook,
ik vind het fijner om te spelen in mijn hoofd met een gedachte die mij inspireert. En dit vind ik een hele inspirerende gedachte. Dat dat ik de creator ben. En soms neem dat... Ja, soms kan ik daar ook een beetje psychedelisch van worden. En dan doe ik mijn man aan in de auto en dan zeg ik... Ja, ben je nou echt? Heb jij ook nog een gedachtewereld van jezelf?
Ja.
Of ben je echt alleen maar ontstaan uit mijn gedachtewereld?
Ja, maar ik ben blij dat je het even zegt. Want dan kom je bij iets... En ik heb het ook veel over, maar ik wil er ook een beetje van wegblijven. Ja. Het non-dualisme.
Ja.
Wat is jouw associatie daarmee? Daar heb ik namelijk een beetje dit mee. Want dat is heel erg van, ik geloof wel dat alles één is. Ik bedoel, dat geloof ik heel erg zelfs. Ja. Maar dat heeft veel meer met energie te maken. Maar ik heb wel de indruk dat je nog steeds daar invloed op hebt.
Zeker.
En natuurlijk heeft dat,
Ik geloof dat, als je dat bedoelt met non-dualisme,
dat
alles
ook de vraag,
één is.
Hoor,
dus... Het zijn allemaal van die bulktermen.
Ja.
Iedereen doet daar iets leuks mee.
Dat is
maar,
mooi gezegd.
Als ik er iets over zou zeggen, en dan gaat het voor mij nog steeds over, dat er in de hele kosmos altijd een beweging zal zijn tussen yin en yang.
Ja.
In de mens, in het groot, in het klein, in alles. En dat we helemaal niet hoeven te streven naar dat dat ophoudt.
Nee.
Want door die beweging ontstaat er ontwikkeling.
Ja.
Dus er moet ook ergens iets pijn doen. Hè? Er moet iets pijn doen om te gaan bewegen. Uit pijn ontstaat een verlangen. Uit dat verlangen ga je iets ontwikkelen. Als alles te vlotjes loopt en alles van een leien dakje afgaat, dat doet de meeste mensen geen goed.
Nee. Maar dit zeg jij, ik bedoel, jij bent ook niet heilig. Wat zijn jouw pijnpunten? Of jouw, want jij lijkt echt, en vind ik heel mooi, en ik denk alleen maar, oh wauw, die kan echt goed de gevoel benoemen en misschien ook zelf wel voelen. Maar
ja.
Wat zijn jouw zwakke plekken, als ik vraag
mag? Ja, je mag alles vragen aan mij. Ik ga ook echt eerlijk antwoord geven. Ik moet echt heel goed voelen op je. Als het over mijn zwakke plekken gaat, dan moet ik misschien naar mijn man kijken. Ik weet niet. Nou,
oké, Marcelino, kom er maar bij.
Marcelino, zeg
kom
jij
er maar
bij.
Kom er maar bij. Wees gewoon eerlijk.
Oh, hij durft niet.
Nee. Je zit hier in een hoekje.
Wat is nou echt mijn... wat moet er nog beter worden?
Je moet wel echt even... maar ja, jullie... Ja, gewoon echt daarin.
Oh, je mag nou mag je iets lelijks zeggen over mij. Oh.
Nee, ik kan niet iets lelijks zeggen.
Haar zwakke plek, iets meer bukken, sorry. Ja.
Haar zwakke plek is meer dat ze... meer wil geven eigenlijk dan van haar gevraagd wordt.
Hmm.
Ja.
Dus,
ja. Die doet pijn, als je dat zegt.
Ja, maar ja. Daar hebben we het wel eens over gehad, weet je. Ja. Van, weet je, dat wij wel mensen kunnen helpen. Of mensen willen helpen. Maar wat ik altijd zeg van, wat ik kan doen is mijn hand uitstrekken om te helpen. Maar je moet het zelf pakken.
Ja.
En bij Tonya gaat ze nog net een stapje verder. Snap je? Van ja. Ja, pak die hand dan. Ja, als jij die hand niet pakt, dan pak ik.
Gooi ze eraf. Snap je? Dus
dat vind ik eigenlijk een beetje een zwakke plek.
Maar ja, dat een zwakke plek is wel een mooie eigenschap natuurlijk.
Nou ja, het wordt wel keihard afgestraft.
Ja, soms je wordt wel
keihard afgestraft. Ja. Maar goed, dat is ook een les. Ik wil hem ook heel graag leren. Ik wil dat ook heel graag onder de knie krijgen.
Nee, oké, maar dat is toch ook lekker om gewoon ergens mee bezig te zijn.
Ja, precies. Dankjewel.
Dankjewel Marcelino voor deze toevoeging. Neem me serieus. Laatste ding. Ik kan echt uren met je lullen, Tanja. Ik wil nog één ding eventjes aanstippen. Omdat ik dat echt mooi vind hoe jij een verschil maakt tussen intuïtie en gevoel.
Ja.
En dit vind ik essentieel ook voor mezelf.
Ja.
Nou ja, leg maar.
Nou, heel veel mensen... komen natuurlijk in de praktijk omdat ze niet gelukkig zijn, of niet tevreden over iets.
Ja.
En mijn werk bestaat er uit het grootste gedeelte uit om mensen weer te verbinden met hun gevoel. Want daar zitten hun eigen antwoorden. Ik heb nooit antwoorden voor iemand. Weet je, als iemand bij mij in de praktijk komt, all bets are off. Ik weet het niet. Als jij aan mij vraagt, nou waar denk jij dat ik last heb? Dat deed ik misschien toen ik 18 was. Ging dat nog allemaal op een of andere manier inspannen. Doe ik allemaal niet meer. Jij weet het zelf. Ik ga jou helpen om daar te zijn. Om het zelf te benoemen. Maar dan moet jij wel bij je gevoel kunnen komen.
Ja.
En als ik dat wel eens uitleg bij mensen. Of ze kunnen daar gewoon geen antwoord op geven. Wat dan ook zegt. Ja, maar ik doe alles mijn hele leven op gevoel. En daarom ben ik zo succesvol. En ik neem al mijn beslissingen die belangrijk zijn met mijn gevoel. Dus hoezo kom jij nou aan met dat ik meer vanuit mijn gevoel moet doen? En dan leg ik ze dus uit dat ze een hele sterke intuïtie hebben. Een ontzettend sterke intuïtie. Sommige mensen zijn gewoon intuïtief geboren, zou je kunnen zeggen. Die hebben dat al goed ontwikkeld, misschien uit vorige levens. Maar die weten feilloos... Je zou bijna kunnen zeggen oorzaak en gevolg goed te plaatsen. En door hun ervaring weten ze hoe iets uit gaat pakken. Maar dat is iets anders dan gevoel. Want eigenlijk is intuïtie ontdaan van emotie.
Ja.
Daar herken je het aan.
Dat is gewoon een oer iets. Het en je gewoon, weet gewoon, ik doe dit.
Het is bijna iets instinctiefs, weet je wel?
Ja.
Bijna dat het vogeltje weet wanneer die... naar het zuiden moet gaan trekken. Weet je wel, wanneer de ochtend komt. Dat heeft niemand hem verteld.
Nee.
Maar dat weet hij. Ja. Na zoveel zonsopgangen en zonsondergangen weet hij.
Dus intuïtie heeft echt niks met gevoel te maken?
Nee, nee. Het is daar ontdaan van. Het kan wel zijn dat je sterker wordt in je leven, in je intuïtie. Dat je intuïtie kan je ontwikkelen.
Ja, dat was gelijk mijn vraag in de categorie alles kan je trainen. Ja, hoe train je intuïtie?
En dat gaat wel met gevoel.
Meer naar je gevoel luisteren is wel je intuïtie?
Nee, nee. Doordat je hele sterke gevoelsimpulsen krijgt. Dus dat dat iets een hele sterke consequentie heeft gehad voor je gevoelsleven, dat sla je op. Dat veranker je heel diep in je systeem. En dan op een heel ander moment waar het zogezegd daar niks meer mee te maken heeft, weet je dat uit een laadje te tappen. Van, maar als ik dat doe, dan gebeurt dat.
Kan je een voorbeeld geven? Fictief,
gevoelsmatig en intuïtief. Nou ja, je kan. Nou, bijvoorbeeld. Je ontmoet iemand op een feestje. Nou, dan zal het nu niet zo snel gebeuren.
Stel.
Eerste ontmoeting.
Ja.
En dan zeg je bijvoorbeeld, maar mijn intuïtie zegt dat het niet klopt, hoor. Mijn intuïtie zegt dat, dat die persoon niet oké is. Nee, dat daar hoef ik niks mee. En de kans is heel erg groot dat dat helemaal niks met intuïtie te maken heeft.
Maar gewoon angst of...
Precies, en angst is weer een gevoel.
Mm-hmm.
Maar die persoon die wil dus niet bij die angst komen. En dan is het veel makkelijker om die andere persoon te zeggen van, ja, dat is mijn intuïtie dat zegt. Nee, ik luister gewoon naar mijn intuïtie en ik hoef er niks meer mee te doen. Zo leven mensen heel erg langs hun gevoel. En zeggen ze, ja, nee, maar ik luister altijd naar mijn intuïtie.
En dan komen ze er later misschien achter, want daar hebben we het over.
En dan komen ze erachter dat misschien die persoon die ze niet mochten, dat de gevoelsopslag van de vader raakt.
Dus jij zegt gewoon eigenlijk, je kan je intuïtie trainen door je gevoel meer uit te schakelen.
Dat zou je bijna kunnen zeggen. Maar dat denk ik dus niet.
Nee.
Ik denk dat als je vaak genoeg dat trappetje af bent gegaan en het echt gaat onderzoeken van wat raakt mij nou, dat op een gegeven moment, als je 100 keer hetzelfde ritje hebt gemaakt, dan weet je hoe het gaat.
Ja.
En zo train je eigenlijk je intuïtie. Intuïtie is eigenlijk een verzamelbak van al je eerdere opgeslagen ervaringen.
Maar toch ook wel van daarvoor of niet? Of zie je dat niet zo?
Ja, van kan van levens geleden zijn.
Maar ook van je huidige leven ook.
Van dit leven ook, ja.
Oké, wat zegt jouw intuïtie over de dood?
Ja, death is but a door. De dood, ja.
Death is but a door, ja. Is gewoon een deur. Ja,
ja, nee, voor mij wel. Ja, ik heb afgelopen jaar wel een groot verlies gehad. Aan de ene kant moet ik dat zeggen van mijn lievelingsoom, die is overleden. En die was in mijn jeugd eigenlijk een vader voor mij.
Okay,
Dus al echt een sleutelfiguur in mijn leven. Maar goed, in de laatste jaren van zijn leven was hij niet meer de man die vroeger voor mij zorgde. Nee. Dus ik had eigenlijk niet meer dat emotionele contact met hem, wat ik altijd met hem had als kind, zeg maar. En mijn broers en ik zijn echt ook onder zijn vleugels meegereisd. Dus hij was echt heel erg belangrijk voor mij. En er was altijd een sterk verlangen nog in mij, als het dan gaat over wat Marcelino net zei, om hem nog te helen en om te helpen. Maar misschien zat daar ook nog wel het verlangen onder vanuit de pijn van, ik ben je kwijt, weet je. Ik kan niet meer connecten met je. En nu is hij overleden. En ik heb meer contact met hem dan ooit.
Oh, wow.
Dus hij is bijvoorbeeld nooit naar mijn praktijk komen kijken. Ik zit al 10 jaar op een praktijk. Een mooie boerderij. Ja. Dus we hebben een behandelgedeelte en opleidingsgedeelte. Maar het behandelgedeelte waar ik dus mijn praktijk hou, daar zit ik al 10 jaar. En hij is nooit komen kijken. Dus ik was hem eigenlijk al kwijt. En nou voel ik de hele tijd dat hij er is. Dus nou maak ik gewoon de hele tijd grap. Ik zeg, nou, fijn dat je ook eens komt kijken. Dit is het werk wat ik doe. Ja, nou vind ik dat eigenlijk wel heel grappig dat hij er is. En als ik op reis ga, dan gaat hij mee. Hij is veel bij mijn zoon ook, want zij hadden ook een hele sterke band. En die woonde heel ver weg en die kon niet voor zijn begrafenis komen, want die zit in Hawaii. Dus dat was echt ook wel heel pijnlijk.
Ja, begrijp ik. Maar hoe zie je dat even technisch voor je? Ik weet dat je het niet, je hoeft het niet wetenschappelijk te benaderen. Nee. Kan ook niet trouwens. Maar hoe moet ik het zien?
Nou, ik geloof dat er in je lichaam een lichtlichaam aanwezig is. Dus
als in mijn vlees ding?
Als je de contouren van je lichaam volgt, ja, aan de binnenkant, dan zit daar licht. Dat is eigenlijk ook waar Reiki,
ja,
op werkt.
Ja, dat begrijp ik goed. Ja, ja.
Dus Reiki werkt op het lichtlichaam. En daarom is het zo intelligent. Want het lichtlichaam weet gewoon alles over jou. En weet ook waar de heling nodig is. En als je dus die waterzak uitdoet. Mm-hmm. Want, ja, je lichaam bestaat voor het meeste, ja, uit water. Ja, ja, mooi, ja. Dan hou je dus alleen dat licht over. En dat gaat dan naar de plek waar al dat licht samenkomt. Wat trilt op dezelfde frequentie. Want licht is ook frequentie. Elke kleur heeft een andere frequentie. Dus jouw hemel bestaat uit de lichtfrequentie die jouw lichtlichaam nu heeft als je jouw waterzak loslaat. Dus je zal ook alleen maar die zielen ontmoeten,
ja, ja, ja,
die in die lichtfrequentie zitten.
Ja.
En ja,
dit is een mooie, mooie, ja, dus, ja.
Kijk, en er is een reden dat je in een waterzak zit. Weet je, ik leg het wel eens uit als je vanuit natuurkunde dan, hè, mijn goede tijd met, ja, natuurkunde. Wat doet een lichtstraal als je die in een bak met water schijnt?
Ja, dan gaat die
die vergeert.
Ja, die vergeert. Ja, ja.
Heel goed, dat breekt, hè? Ja. Dus als je nou voorstelt dat er in jou licht zit en daaromheen zit dus allemaal water. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan met de informatie die jij binnen in jou draagt? Die divergeert.
Ja, ja, ja.
Dus die komt nooit als een rechte lijn naar buiten. Dat is waarom de meeste mensen niet weten wie ze zijn. Omdat de informatie allemaal wel in ons zit, maar iedere keer verknipt naar buiten komt. En waarom is dus meditatie, reiki, gezond leven zo belangrijk? Omdat dat de coherentie van de watermoleculen in die waterzak dus
sharp
houdt. Ja, ja, ja. Want dus hoe coherenter die waterstructuur, hoe makkelijker het licht naar buiten komt. Onvervormd. En dat is dus wat ik voel als ik koffie zou drinken of suikers eet, dan creëer ik chaos in die waterzak. En dan kan ik mezelf niet meer vinden. Dus dat is in het heel kort.
Nee, ja, machtig mooi. Maar dan nu de vraag, hoe kijk je aan tegen de dood?
Nou ja, er is een reden dat je nogmaals in die waterzak zit. Want daardoor vergeet je dus blijkbaar wie je bent. En ga je dus ervaren. Dus als je dood bent, zit je op een plek waar je ervaringsniveau heel erg anders is.
Ja.
Want daar
mind,
weet je gewoon.
De mind is er niet meer.
Nou, of misschien juist de mind nog wel. Maar, ja, of de ziel, hoe je, ja, het wil noemen. Maar, ja, de lichamelijke sensaties, die zijn er niet meer.
Nee.
Ik geloof overigens wel dat je nog steeds seks kan hebben in de hemel.
Echt?
Ja,
dat is, fijn
dat is wel geruststellend. Ik wil ik toch wel even gezegd, ja, hebben voor heel veel
dat
mensen.
Ja, de
nou, omdat dus, omdat dat uiteindelijk ook een vervloeiing is van lichtlichamen.
Ja, precies, op die manier.
Dus als je in dit, ja, leven al oefent in tantrisch,
ik wil het zeggen,
liefhebben,
daar komt geen orgasme bij kijken.
Denk het wel. Enorme explosie, jawel.
Van energie. Ja,
exact.
Ja, ja, ja.
Maar dat zit dan niet meer, er zit geen lichaam meer in de weg. Dat, nee, je wel of niet voelt of die buikspieren wel of niet willen.
Nee,
of, snap je wat
het
lekker
is
voor
echt
je?
Versmelting al over de place.
Hè? Ja.
Nou, ik vind het ook top. En ik bedoel, als we het hebben over een orgie, dan gaan al diegenen op dezelfde frequentie, die vloeien
juist,
in elkaar.
Juist.
Dat,
ja,
is
precies
echt top.
Ja. Ja.
Nou, prettig
dus dat is de hemel. En ik denk dus, als je dood bent, wat wij dan dood noemen,
ja,
dan ben je dus op die plek,
ja,
waar je ziel gewoon een keuze maakt of je wil een poosje uitrusten van het
maar
leven.
Maar heb je er niet gewoon zin in dan? Als je dit zo zegt, dan denk ik bijna, nou ja, oké. Okay.
Nou, ik heb hier echt nog wel wat te doen.
Ja,
zo,
okay,
voel ik dat ook
wat
wel.
Wat heb je
echt
te doen?
Nou, ja, mijzelf ervaren.
Hmm.
Dat vooral in dat wat ik mag brengen op deze aarde. En voor mij is dat wel, ik wil heel graag bijdragen aan een stuk vreugde voor mensen en heling. Ja.
En ja, nou, eigenlijk zeg je het al een beetje, ja, maar hoe wil je herinnerd worden dan?
Ik hoop als een blij mens die ook blijheid en
maar
vreugde
hoezo, hoezo straalt daar dan ineens een onwijze onzekerheid aan, terwijl je hier echt zit te shinen?
Ja, nee, ja. Ja, ik kan van alles roepen, maar ik denk dat dat het belangrijkste,
ja,
is.
Nee,
ik denk, een van de moeilijkste dingen is gewoon een vreugdevol wezen te zijn. En dat, ja, dat vind ik wel een oefening.
Ja, nou ja, ja, het lijkt alsof je er heel bedreven in bent.
Ja.
Maar,
Nou, ik ben zeker een dankbaar en gelukkig wezen, ja.
Dankjewel,
ja,
Tona. Komt er een nieuw boek aan? Want dit is best wel een oud boek.
Ja. Ja, dankjewel. Ja, het komt, hij is net in Engels verschenen. En nu ben ik klaar ervoor om mijn volgende boek te gaan schrijven.
En waar,
ja,
gaat het over?
Dat zal veel meer praktisch zijn. Ik zou eigenlijk nog wel een guide willen schrijven voor relatietherapeuten.
Oké, wel relaties.
Ja, want er zijn heel veel mensen die dan vragen, hoe moet dat nou? Of kunnen we bij jou in therapie? Ja, maar ik heb maar twee handen. Dus ik zou heel graag andere relatietherapeuten...
Hoe hou je het spannend?
Ook willen helpen met deze dynamiek, ja.
Oké, dan. Nou, we kunnen niet wachten. En ik ga je zeker dan weer uitnodigen. En ik bedoel, onze eerste minuten van dit gesprek... ik ben blij dat ik er een beetje aan geroken heb. Maar ik zou graag nog een keer een echte...
Nou, kom lekker voor een sessie zitten.
Ja, precies. Dat lijkt me echt top. Dankjewel voor je tijd.
Jij ook bedankt.
Ontzettend bedankt voor het luisteren. Dit was Koekeroe voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je meer wil, dan ga je naar de website natuurlijk. Dat is www.koekeroe.nl. Ja, dat is KUKURU.nl. En daar vind je heel veel meer informatie. Bedankt voor het luisteren. Zonnegroet.
Hoi.
Ja, voordat je weggaat. Je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in. En dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu. Want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt geweld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. Koekeroe.nl/meditatie